En ook vanavond, broeders en zusters, gaan wij weer naar 2 Petrus hoofdstuk 1. 2 Petrus hoofdstuk 1, waar ik lees vanaf vers 5. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis. En bij de kennis matigheid en bij de matigheid leidzaamheid en bij de leidzaamheid godzaligheid. En bij de godzaligheid broederlijke liefde. En bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, ze zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebben de vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekke door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Tot zover. We hebben ons vorige keer eens bezig gehouden met de eerste verse van dit hoofdstuk en daarmee van deze brief. En als het goed is hebben wij ook gezien dat de apostel deze brief eigenlijk op gelijke wijze opent als ook de eerste, zijn eerste brief. En op voorhand zeggen we meteen, stellen we meteen vast dat de inhoud van deze tweede brief feitelijk ook gelijk is aan de eerste brief. De boodschap van de apostel Petrus is immers dat de Heer gereed staat, om zo te zeggen, ik citeer het altijd maar uit 1 Petrus 4, dat hij gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. Want zowel in de eerste brief als ook in deze tweede brief ligt de grote nadruk erop dat de Heer inderdaad oordeel zal brengen. Dat wil zeggen, veroordeling voor alles wat die veroordeling ook inderdaad waard is, en aan de andere kant loon voor datgene wat inderdaad loon waard is. Waarbij de apostel overigens geen onderscheid maakt tussen oordeel over de gemeente of de volkeren of over heel de schepping of wat er maar wezen mag. Dat is onderscheid wat hij niet maakt, maar hij stelt gewoon in het algemeen vast dat een dergelijk oordeel zou komen en dat wij in onze levenswandel daar ook inderdaad rekening mee zouden houden en inderdaad bij voorkeur vooruit zouden zien naar het loon wat wij als kinderen en als dienstknechten gods eventueel zouden ontvangen. Want daartoe zijn wij dan toch in elk geval geroepen. Dat is ook wat hij in de eerste verse van deze tweede brief met grote nadruk naar voren brengt. Namelijk, de gedachte is dat ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, zoals hij dat zegt in vers 4. En daarbij gaat het dan om de betere beloften van het nieuwe verbond. Beloften die gedaan zijn aan kinderen gods met betrekking tot hun toekomst, namelijk beloften dat zij zonen gods zouden worden. Beloften over het werk gods. Een werk wat hij in ons als kinderen gods begonnen is en wat hij ook zal voleindigen tot op de dag van Christus, zoals het dan staat in Filippenzen 1. Waarna in vers 4 ook gezegd wordt dat het de bedoeling is dat wij der goddelijke natuur deelachtig zouden worden. En dat deelachtig zouden worden, schrijft hij aan gelovigen. En dat zal worden, dat wil in elk geval zeggen dat het nog niet gerealiseerd is. Zodat hij hier spreekt over dingen die gerealiseerd zouden worden aan kinderen gods. En kennelijk in de loop van hun leven, want dat is uiteraard het idee. Het punt is namelijk dat wij weliswaar deel gekregen hebben aan het leven van Gods en in zekere zin dus ook wel degelijk aan de goddelijke natuur door wedergeboorte. Maar de bedoeling is dat dat leven, die nieuwe natuur, dat nieuwe leven van Christus in ons ook inderdaad tot ontwikkeling zou komen. Dat wil zeggen dat het vruchten zou dragen en inderdaad onze levens en in bijzonder dan ook onze praktische levens zou veranderen. En dat is ook waar hij het dan prompt in de volgende verse over heeft. Want wij zouden der goddelijke natuur deelachtig worden nadat wij ontvloden zijn aan het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En deze twee dingen hangen uiteraard met elkaar samen. Ons leven zou moeten worden gekenmerkt aan de ene kant door het ontvlieden aan het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En aan de andere kant doordat wij ook in de praktijk der goddelijke natuur deelachtig worden. 14 dagen is me net wat te lang om precies te kunnen onthouden wat ik ervan gezegd heb. Maar het is waarschijnlijk toch niet overbodig om erop te wijzen dat de andere apostel Paulus, woorden van gelijke strekking bezigt. Als hij bijvoorbeeld zegt dat de Heer Jezus zich voor ons heeft overgegeven. Voor ons. Galaten 1 vers 4. Voor ons heeft ook, voor de gemeente dus. Voor ons, kinderen Gods, heeft overgegeven opdat hij ons strekken zou. Dan komt hij weer, hè? Zou. Opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. En dat betekent, zo'n uitdrukking betekent, dat dat dan kennelijk niet gebeurd is. Of nog niet voldoende of zo. En dat het werk Gods aan ons en in ons inderdaad daaruit bestaat dat hij ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw. En waar wij dan terechtkomen lijkt mij een duidelijke zaak. Als wij getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw, komen wij uiteraard terecht in de toekomende eeuw. Dat kan moeilijk anders. En dat is nog de uitdrukking die ook op andere plaatsen daarvoor gebruikt wordt. Hoe dan ook, wij worden getrokken in de praktijk uit de tegenwoordige boze eeuw en overgezet in de toekomende. Of wij worden overgezet uit de dood in het leven. Of wij worden overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht, of hoe dat maar heten mag. Want het is niet helemaal onjuist om te zeggen dat dat gebeurd is op het moment dat wij wedergeboren zijn. Maar ik moet zeggen, dat is dan toch alleen slechts de theoretische gedachte. Dat is de leerstellige waarheid, ongetwijfeld. Maar het neemt niet weg dat dat gebeurd is met de bedoeling dat het ook in de praktijk van ons leven betekenis zou hebben. Zodat in de praktijk van ons leven, ik denk niet dat iemand van ons geneigd is om het te ontkennen, dat in de praktijk van ons leven wij overgaan uit de duisternis in het licht. Ik blijf van mening dat iemand die net tot geloof gekomen is nog steeds zich bevindt in de duisternis. In ieder geval, hij wandelt daar nog steeds in, hij kent niet anders. Daarna pas zou men het licht, zijn hart openstellen voor het licht van het woord Gods en van de geest Gods. En daarna pas zou de Heer in onze harten schijnen met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Zware term uit 2 Korinthe 4. Opdat vervolgens wij ook inderdaad in datzelfde licht zouden wandelen. En het is een volstrekt bijbels gegeven dat heel wat kinderen gods in de praktijk niet leven in het licht maar in de duisternis. Niet leven in gemeenschap met de Heer of met elkander. Maar in tegendeel gewoon wandelen in duisternis en nog steeds niet weten waarheen ze onderweg zijn. En de bedoeling van al deze nieuwtestamentische brieven is uiteraard om ons op deze dingen te wijzen en om inderdaad met dat licht in onze harten te schijnen. En dat ik die uitdrukking gebruik is een beetje voorbarig, met licht in onze harten schijnen, want we hebben het net niet meer gelezen, maar het staat in vers 19 van de 2 Petrus 1 dus. Ik vloog even naar 2 Korinthe 4, omdat het daar zo uitgebreid staat, maar niettemin, Petrus zegt het hier ook. En het punt is dus dat de apostel hier spreekt, zoals de meeste brieven, over de praktische uitwerking van het leven Gods in ons. En dat is maar waar het om gaat. En dus, zegt de apostel, is het de bedoeling dat wij aan de ene kant ontvlieden aan het verderf in de wereld en dus aan de andere kant der goddelijke natuur deelachtig worden. Is een volstrekt, maar ook volstrekt praktische aangelegenheid. Ik ben altijd geneigd, maar misschien heb ik dat vorige keer gedaan, dan excuus. Maar ik ben altijd geneigd om het in verband te brengen met wat de apostel Paulus bijvoorbeeld zegt over wet en genade. Dat zijn begrippen waar we misschien wat makkelijker mee omgaan, omdat ze toch wat concreter zijn dan de goddelijke natuur en het verderf. Maar over wet en genade zegt de apostel uitgebreid en onmiskenbaar dat wij van de wet verlost zijn, voor zover wij slaven van de wet waren dan. Maar dat wij in elk geval van de wetten van de heerschappij van de wet verlost zijn op grond van de dood en opstanding van Christus. Want Christus is het einde der wet. Staat allemaal letterlijk, hè? Dus einde gemaakt aan de wet door de dood van de Heer Jezus. Nou, en? Leven wij onder de wet? Nou, u niet en ik niet, vooruit. Maar ik vraag niet theoretisch, leven wij onder de wet? Want dan is het antwoord nee. Maar nou gewoon in de praktijk. Leven wij in de praktijk onder de wet? Of niet? Nou, wij misschien niet dan, hè, vooruit dan maar. Maar u en ik kennen er legio. Waarom ik dat woord nou gebruik, weet ik eigenlijk niet. Maar ik bedoelde hem met een kleine letter. Maar u en ik kennen een legio die wel degelijk onder de wet leven. En heftig protesteren als we horen dat dat helemaal niet de bedoeling is. Ze leven onder de wet. Sterker nog, Christus is het einde der wet. Maar dat geldt niet alleen voor gelovigen. Het heeft er namelijk niks mee te maken. Het geldt in het algemeen. Christus is het einde der wet. Er staat in elk geval gewoon een datum bij. Een jaartal en dat is het dan. En in de praktijk blijkt dat niet alleen christenen, maar ook joden enzovoorts onder de wet leven. Dat kan dus wel. Nou, wat is er dan waar van de theorie dat de wet beëindigd is door de dood van de Heer Jezus? Nou, het is waar en het punt is gewoon dat degenen die onder de wet leven, die doen dat tegen de wet in en in strijd met de wet. Blijft altijd moeilijk om het te vertellen, maar het is echt waar. Probeer het u maar voor te stellen. Het is tegen de wet om onder de wet te leven. Staat in de Romeinenbrief ook meerdere malen trouwens. Maar goed, dat even terzijde. Het kan dus wel onder de wet leven. Men stelt er zich gewoon onder. En men stelt zich onder de heerschappij van de wet. Waarna opnieuw de vraag is, maar hoe dan en eventueel wanneer dan worden wij dan in de praktijk daarvan verlost? Want dat is dan waar het vervolgens om gaat. Niet om wanneer het officieel opgehouden heeft, wanneer God er een einde aan gemaakt heeft, maar hoe komt er voor u en mij een eind aan? In de praktijk. En dat blijkt heel wat moeilijker te zijn. Want of je dat kun je nou wel willen. Stel nou dat er iemand is die zegt, nou ik heb tot vandaag onder de wet geleefd, vanaf vanavond niet meer. Hoe ziet dat eruit? En hoe doe je dat? En hoe doe je dat, broeder? Nee, het is het goede antwoord. Heb ik het toch vorige keer gezegd? Of, nee, laat maar zitten. Wat Paulus, dezelfde Paulus, zegt, geeft een persoonlijk getuigenis, namelijk in Romeinen 8, de eerste vers is dat. Geeft een persoonlijk getuigenis hoe dat met hem was. Hij zegt namelijk in Romeinen 8, vers 2, want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. In Mozes denk ik er altijd bij, maar goed, dat staat er niet. Hè? Maar dat is wel waar het op neerkomt. De wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. De apostel zegt gewoon, naarmate ik geleerd heb uit genade te leven, werd ik verlost van de wet in de praktijk. Die twee dingen, die hingen met elkaar samen. En het is gewoon een kwestie van praktische oefening, want dat is het. Het is gewoon een kwestie van praktische oefening door te leven uit genade, te leven vanuit de vergeving van zonde, als een vanzelfsprekende zaak. Vanzelfsprekend, omdat de zaligmakende genade Gods nu eenmaal aan ons verschenen is, enzovoorts. Dat het verschenen is niet vanzelfsprekend, maar het is al zo lang geleden gebeurd. En vanzelfsprekend leven wij daaruit, zal ik maar zeggen. En naarmate wij uit genade leren leven, zullen wij in de praktijk niet meer leven onder de wet. Wij worden door het nieuwe verlost van het oude. Zo werkt het in de praktijk en dat geldt voor iedereen, dat kan ik rustig zeggen. Want de wet afschaffen als er geen ander beginsel voor in de plaats komt, is een volstrekte onmogelijkheid. Er zou alleen maar een vacuüm ontstaan. En tegenstanders zeggen dat ook. Hè? Die zeggen, ja, maar de afschaffen van niet onder de wet leven. Een mens heeft toch regels nodig? Toch, je moet toch iets hebben om je aan te spiegelen, om na te leven enzovoort. En dat is waar, dat is ook waar. Maar daarvoor hebben wij gekregen de wet van de geest des levens in Christus Jezus. Daarvoor hebben we het beginsel ontvangen van genade en daarmee van vergeving. Daarom hebben wij Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond in plaats van Aaron als de hoge priester van het oude verbond en ook in de plaats van Mozes als de wetgever. Men leest de Hebreeënbrief, want daar staat het allemaal zo. Kijk, men kan pas van het oude verlost worden als het nieuwe inderdaad actief is. En zo is het ook hier in 2 Petrus 1. In de praktijk is het zo dat wij der goddelijke natuur deelachtig worden, waar wij aan de andere kant ontvlieden aan het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Enzovoorts. Naarmate wij leren leven onder het nieuwe verbond, naar die mate leven wij inderdaad niet onder het oude. Naarmate wij wandelen in het licht, wandelen wij niet in duisternis. Dat is precies hetzelfde. En dat is uiteraard iets gemakkelijker te begrijpen. Die twee dingen hangen met elkaar samen. De apostel gebruikt trouwens ook andere termen om dezelfde gedachten naar voren te brengen. Hij zegt bijvoorbeeld, wij zouden het voorbeeld volgen van de Heer Jezus, dan wel, wij zouden ons door hem laten onderwijzen, omdat nog eenmaal de waarheid in hem is. En inmiddels ben ik dan in Efeze 4. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de oude mens, aangaande de vorige wandeling, en dat gij zoudt aandoen de nieuwe mens die naar God geschapen is. Dat is precies hetzelfde. En aan de ene kant zijn wij geneigd te zeggen, wij zijn wedergeboren en dus nieuwe schepselen in Christus. En dat is ongetwijfeld correct, maar neemt niet weg dat het begin van het verhaal is. Want waar gevraagd wordt naar de praktijk, zegt de apostel, dat moet nog gebeuren. De oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. En dat is een volstrekt praktische aangelegenheid. Het staat dan ook niet voor niks in de tweede helft van de Efezebrief en niet in de eerste helft. In de eerste helft staat dat we met Christus zijn opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel. Denk je, dat is dik voor elkaar en dat is ook zo. Maar nu de praktijk, zei een zuster altijd, als ik aan me gezegd had, dan pas. Maar nu de praktijk, was als kritiek bedoeld inderdaad. Maar nu de praktijk, nou de praktijk is inderdaad iets moeilijker.
Alles is geoorloofd.
In de praktijk wordt het heel moeilijk, ja. Want in de praktijk moet je dan zeggen, ja, alles is mij geoorloofd. Inderdaad, dat is zo. Ik moet er altijd een beetje om grinniken. Omdat als de apostel dat nou aan iemand schrijft, dan zou je dat toch niet hebben moeten doen aan de Corinthiërs. Maar juist aan de Corinthiërs, dus de bekende vleeselijk levende gelovigen, ze zijn er nog steeds berucht om, juist aan hen schreef hij, alle dingen zijn mij geoorloofd. Daarna verzwak ik het en zeg ik, mij zijn niet alle dingen zijn u geoorloofd. Toch? Het is een subtiel verschil. Maar hij zei, alle dingen zijn mij geoorloofd. En daarna zei hij, maar niet alle dingen zijn nuttig. We hebben geen wet, niets is verboden. Maar aan de andere kant wil dat niet zeggen dat dus alle dingen nuttig zijn. Dat is niet waar. En de regel die wij zouden hanteren in ons leven is niet de regel van mag het of mag het niet, is het verboden of heeft de wet er niks van gezegd. Want daar komt het in de praktijk op neer. Maar de regel waaruit wij zouden leven is het nuttig of niet? Is het oorbaar in de zin van is het nuttig? Of nog nauwkeuriger, maar het staat er echt allemaal bij, is het tot stichting van de gemeente of niet? Dat is een regel die wij zouden hanteren. En voor degene voor wie dat te moeilijk is, heb ik er ook nog eens een geleerd van iemand. En die zei, als je het helemaal niet weet, dan vraag je je af, is het tot eer van de Heer of niet? Als het dan zo moeilijk voor je is dat je er niet mee om kunt gaan, vraag je dan af of het is tot eer van de Heer of niet. Je mag alles, maar aanbevolen wordt om dingen te doen tot eer van de Heer. Nou lijkt me dat ook niet zo'n makkelijke regel. Hè? Ja. Maar het is wel een goede aanwijzing.
Als je hebt het net over het eerste gedeelte van die Efezebrief, waar die hemelse positie dus eigenlijk niet alleen theoretisch bedoeld wordt natuurlijk, maar als je dat ook werkelijk inneemt in die positie, zou je dan die vragen nog krijgen?
Nee, broeder. Die vraag die ik altijd kreeg aan het eind van mijn uiteenzetting van en nu de praktijk, nou, dat ik al aan me gezegd had, daar ben ik ook nooit echt op ingegaan. Ik heb altijd gezegd, nou, dat is de praktijk. En dat meen ik ook, want ik wil het wel aanvullen. Nemen we dan inderdaad de eerste helft van Efeze. Ik citeer het dus uit Efeze 2, het eerste gedeelte. Waar staat dat we met Christus zijn opgewekt en met Christus gezet zijn in de hemel. Daar staat de praktijk meteen bij. Daar staat namelijk, ik zal het precies citeren, dan kan dat niet missen. Daar staat namelijk in Efeze 2, vers 1, u heeft hem medelevend gemaakt, maar dat staat er nog helemaal niet. Dat hebben de vertalers ingevoegd. Ze hebben het vastgeleend van vers 5. Want er staat gewoon, en u, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, en dat is een volstrekt praktische aangelegenheid, want er staat in welke gij eertijds gewandeld hebt, dat is toch de praktijk. U, terwijl gij dood waart door de misdaden en de zonde, in de welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht, de lucht enzovoorts. U heeft hij vervolgens, vers 5 en 6, mede levend gemaakt met Christus en met Christus mede opgewekt en gezet in de hemel. Niet uit goede werken, maar wel degelijk tot goede werken. Vers 9 en 10. Want gedeelte eindigt met te zeggen, want wij zijn zijn maaksel, namelijk met Christus opgewekt en gezet in de hemel. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij daarin, opdat wij in dezelfde, daarin namelijk, zouden wandelen. Zodat het hoofdstuk of deze pericoop begint met te spreken over hoe onze wandel van nature was. En dus ook is. En daarna besluit het met te zeggen hoe het zou zijn. En daartussendoor wordt gezegd hoe dat kan. Want normaal gesproken kan zoiets helemaal niet. Maar de apostel zegt, ja, het kan wel, want wij zijn met Christus opgewekt en we zijn met Christus gezet in de hemel. En dus kan het wel, want we zijn niet meer Adamieten, maar christenen. We worden niet geacht mensen te zijn in Adam, hoewel we dat tot op zekere hoogte zijn. Maar we zijn mensen in Christus en dat opent deze mogelijkheden. Dat geeft ons deze bekwaamheid, de term die nogal eens gebruikt wordt. Ik meen trouwens ook hier in 2 Petrus, maar goed, laat maar zitten. En dus is het een volstrekt praktische aangelegenheid. Er staat niet zomaar ergens een theorie van we zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Dus dat ingeklemd in het praktische verhaal. Vroeger wandelden we in de duisternis en naar de eeuw deze wereld. Dat wil zeggen in overeenstemming met degene die nou eenmaal de God deze eeuw is. Satan, maar wij zijn nu wedergeboren opdat wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Nou, dat is maar één voorbeeld. Andere noem ik dan ook maar meteen. Het andere is in elk geval Romeinen 6, waar ook uitgebreid staat dat wij met Christus zijn opgewekt. Dat we één plant met hem zijn in zijn dood en in zijn opstanding. Maar eigenaardig genoeg, dat maakt eigenlijk niet eens meer deel uit van de theoretische uiteenzetting van de brief, maar al van het praktische gedeelte. Want in het theoretische gedeelte staat dat niet eens. Gek genoeg, maar het is zo. Het heeft mij in ieder geval in het verleden verbaasd, want ik wilde graag dat het stond in hoofdstuk 1, 2, 3, 4 desnoods. Maar het staat er niet. Pas in hoofdstuk 5, vanaf vers 12, wordt uiteengezet hoe wij kennelijk, maar het wordt niet eens zo ineens in gezegd, maar hoe wij kennelijk deel hebben gekregen aan de nieuwe mens, aan Christus, de laatste Adam, want in Romeinen 5 vanaf vers 12 wordt de vergelijking gemaakt tussen de natuurlijke mens in Adam en de nieuwe mens in Christus. En nadat dat verschil systematisch uiteengezet is, wordt de vraag gesteld ter wille van de retoriek, wat dan zullen wij in de zonde blijven? En dan zegt de apostel, nee, wees en waarachtig niet, want je weet toch wel dat je met Christus gestorven en begraven opgewekt bent. En gelijkerwijs Christus leeft tot heerlijkheid des Vaders, alzo zouden ook wij in nieuwheid des levens wandelen. En het hele verhaal over dat we één plant zijn geworden met hem in de gelijkmaking zijn dood, zijn begrafenis en zijn opstanding, staat dus als argument in het verhaal over, zullen we in de zonde blijven of niet? Het antwoord is nee, want wij hebben deel aan de opgewekte Christus. Pas dan wordt dat gezegd, dus het staat in hoge mate in een volstrekt praktische context, om het eens plechtig te zeggen. Nou, dat is maar waar het om gaat. En nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar dit zijn ongetwijfeld de twee belangrijkste schriftplaatsen in dit verband. Maar waar het maar om gaat, is dat al deze nieuwtestamentische brieven inderdaad ons niet leren dat wij zijn gestorven, begraven, opgewekt met Christus. Wij worden namelijk geacht dat al lang te weten. De brieven zijn geschreven aan gelovigen die zich hun positie als kinderen godsbewust zijn en aan hen wordt uiteengezet, voor het ter wille van hen wordt uiteengezet wat nu, wat ze nou verder met hun leven moeten. U weet wel, behouden, wat nu? Vraagteken. Titel van een morgenroodbrochure, maar vooruit. He? Ja, behouden, wat nu? Ik ben ten al. Wat moeten we daar nou mee aan? Dat argument is heel eenvoudig. We hebben een nieuw leven, dat nieuwe leven zou tot ontwikkeling komen. En dat zouden we ons dus bewust zijn. We zouden ons daarvoor beschikbaar stellen, is eigenlijk de uitdrukking. En als ik dan de draad opneem, bijvoorbeeld via de Galatenbrief. In de Galatenbrief vindt u de uiteenzetting over wet tegenover genade. Heel uitgebreid, want daar gaat die hele brief over. En wat de apostel daar zegt, is dat de werken des vleesjes, en dus ook het resultaat van de wet eventueel, de werken des vleesjes zijn openbaar, zegt hij dan in, wat is het, Galaten 5, meen ik. Want ja, waar men leeft onder de wet, leeft men naar het vlees. Dat kan niet anders, want de wet is gelegd op het vlees en kan ook alleen maar gelegd worden op het vlees. Namelijk de natuurlijke mens. Er zit niks anders op. Dat kan alleen maar. En hij zegt, leef je onder de wet, dan leef je naar het vlees. Romeinen 6 zegt dat trouwens ook. En Galaten 5 zegt dan in vers 19... in vers 18, maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Ook een leuke. Maar dat is ook een variant op. De wet beëindigt door de dood van de Heer Jezus. Natuurlijk blijft dat waar. Maar wat de praktijk betreft, slechts waar wij geleid worden door de geest, zijn wij niet onder de wet. Want als we niet geleid worden door de geest, blijft er niks anders over dan leiding door de wet. En dus zei de apostel, de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Romeinen 8. Maar terug naar Galaten 5 vers 18. Indien je door de geest Gods geleid wordt, of gewoon door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. En dan zegt hij, stelt hij die twee tegenover elkaar. Vlees en wet aan de ene kant en geest. En dus het leven van Christus aan de andere kant. Hij zegt vers 19. De werken des vleeses nu zijn openbaar. Welke zijn overspel? Gekke, er wordt altijd het eerst aan gedacht. Overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid. Daarna afgoderij, verneingeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Natuurlijk. Ik vind het altijd leuk dat en dergelijke. Natuurlijk, daar komt geen eind aan. Hè? En dergelijke. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb. Weet u nog, we hebben straks gelezen dat Peter zich verontschuldigt dat hij de dingen blijft herhalen. Hier is het Paulus. En die zegt, van deze dingen heb ik u tevoren gezegd, en ik zeg het nu weer, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Een tekst die heel graag misbruikt wordt, uiteraard. Zo van, als je deze dingen doet, kom je niet in de hemel. Word je niet behouden. Dus, wat moet je dan doen? Jezelf onder de wet plaatsen en strijden tegen deze zonden. Waarna het heel moeilijk wordt om uit te maken of je over de grens gaat of niet. Of je een misstap, een misdaad begaat of niet. Want wat mag nou nog net wel en wat mag nou nog net niet? Daar hebben we een verhandeling over gehad van een Jood in Jeruzalem. Tot grote hilariteit natuurlijk. Hè? Want die grenzen waren verschrikkelijk vaag. Wat mag nou nog net wel en wat mag nou nog net niet? Nou goed. Zo werkt het ook niet, maar dit staat er ook niet. Er staat niet, degene die deze dingen doen, komen niet in de hemel. Nee, en er staat ook niet, degene die deze dingen doen, komen niet in het koninkrijk. Staat er ook niet. Is ook niet zo. Want mensen die in de hemel komen, dan wel het koninkrijk binnengaan of gewoon behouden worden, want dat is waar we het over hebben natuurlijk, die worden niet behouden omdat deze dingen er niet zijn in hun leven, omdat ze deze dingen niet doen. Maar, waarom dan wel? Gewoon door geloof, gewoon door geloof. Toen zei iemand, ja, maar dat, deze dingen mogen niet samengaan met geloof. Toen zeg ik, dat is jammer, dan zijn er geen gelovigen meer. Ineens. Dus er zit niks anders op. En als u erbij blijft volhouden, het kan niet samengaan, zeg ik, nee, het kan ook niet samengaan. Want we hebben een paar alternatieven. Daarom worden wij ook inderdaad uiteindelijk van het vlees verlost. Zodat het niet meer samen gaat. Maar het zou ons niet hinderen om tot geloof te komen. U weet wel, o God, wees mij zondaar genadig en niet. O God, ik heb nu de zonde uit mijn leven uitgebannen. Het wordt nou tijd om genade te ontvangen. Ik zeg altijd, dan hoeft het niet meer. Als je uit genade wil zalig worden, moet je toch echt eerst een zondaar zijn, anders lukt het niet. Dus, maar dit staat hier dus ook niet. Hè? Wat hier staat is, degenen die deze dingen doen, zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Wel ingaan, eventueel, maar dat is op grond van geloof. Maar er staat niet beërven. Bovendien, als het daarover zou gaan, over het behouden worden of zo, dan is dit aan het verkeerde adres, want dit is geschreven aan mensen die behouden zijn. Zoals meerdere malen in de brief ook uitdrukkelijk gezegd wordt en zoals uit de adressering al blijkt. We zijn het koninkrijk al binnengegaan, al was het dan nog verborgen en ook al is het dan nu nog verborgen. Maar tot hen die het koninkrijk zijn binnengegaan door geloof, wordt gezegd dat als slechts deze dingen er zijn, de werken des vleeses, zullen zij het koninkrijk niet beërven. Men zou namelijk door de geest Gods geleid worden, vers 18, dan is men namelijk in de praktijk niet onder de wet. En vervolgens, men zou door de geest Gods geleid worden, dan zal men zoon van God zijn. Maar zo staat het in Romeinen 8. Nou goed, werken des vlees zijn openbaar en dergelijke. En dan vers 22, want daar gaat het om. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet. Nee, want als men door de geest geleid wordt, is men niet onder de wet, zegt vers 18. Als men door de geest geleid wordt, dan wordt deze vrucht van de geest, zoals genoemd wordt in vers 22, openbaar. Let op dat er ook niet staat werken des geestes. Maar het is de vrucht van de geest tegenover de werken van het vlees. Vrucht veronderstelt dat het vanzelfsprekend tot stand komt. Werken niet, werken, daar moet men activiteit voor ontwikkelen, voor vrucht voortbrengen, in beginsel niet. Vrucht is namelijk het normale resultaat van het leven wat er is. En dus de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. En waar dat is, wel tegen de zodanige is de wet niet. En verder zou ik er meteen achteraan moeten zeggen, waar deze dingen zijn, of degene bij wie deze dingen zijn, zullen inderdaad het koninkrijk Gods beërven. Want om het nou een keer voor deze gelegenheid heel eenvoudig te zeggen, op grond van deze vrucht die hier genoemd wordt, ontvangen wij loon en zullen wij kronen ontvangen. Zullen wij tot zonen worden gesteld, of hoe het maar heten mag. En het heeft niet eens primair met werken te maken. Het heeft te maken met vrucht van de geest. Die overigens wel degelijk tot uitdrukking komt in dingen die ook in de Bijbel wel degelijk werken genoemd worden. De bekende goede werken. Maar dat even terzijde. Maar dat is waar het over gaat. Hè? Er staat dan ook prompt, vers 24, maar die van Christus zijn, die dus leven naar de wet van de geest des levens, maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en der begeerlijkheden. Wat zei Petrus? Nadat gij ontvloden zijt, het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Zo zouden wij der goddelijke natuur lachtig worden. En als wij de goddelijke natuur zouden moeten beschrijven, dan kunnen we natuurlijk meteen filosofisch doen en zeggen, nou, dat is voor ons mensen niet te doen, dat kunnen wij niet beschrijven. Maar ik kan het wel, want het staat gewoon hier in de Bijbel. Goddelijke natuur is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Dat is de goddelijke natuur. Ja, of de vrucht van de goddelijke natuur, maar dat is goddelijke natuur. Uiteraard. Dat is het leven van Christus in ons. En die zou in ons zijn, dat wil zeggen, die geest zal vrucht dragen, namelijk deze vrucht. En waar deze vrucht is, daar is men in ieder geval niet onder de wet. En als hij dan staat, die zijn niet onder de wet, of tegen de zodanig is de wet niet. Dat wil dat niet zeggen dat als die vrucht er niet is, dan is men wel onder de wet, of dan moet men wel onder de wet leven. Nee, wat hier wordt vastgesteld is gewoon, waar deze vrucht is, daar leeft men in de praktijk niet onder de wet. Want waar men leeft onder de wet van de geest des levens, is men vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Waar men leeft uit de genade gods en uit de geest gods, dan leeft men niet meer onder de wet. Dat is gewoon een praktische kwestie. Wij zouden ons echter niet richten op het wegdoen van het oude. Wij zouden ons niet richten op zelfverloochening of onthechting of hoe het allemaal maar genoemd mag worden. Wij zouden ons richten op die geest. En als onderwerp aan de geest en daarmee ook aan het woord gods enzovoorts. En in de praktijk daaruit leven en dan zal het oude vanzelf verdwijnen. Dat is wat hier staat. Tegen de zodanigen is de wet niet. Want die van Christus zijn in de praktijk, uiteraard. Hè? Die van Christus zijn hebben het vlees gekruist met al wat erbij hoort. En vervolgens zegt de apostel, dan als praktische toepassing weer, als aanbeveling, indien wij door de geest leven, namelijk indien wij door de geest tot leven gebracht zijn, of gewoon indien wij uit de geest geboren zijn, de uitdrukking uit Johannes 3, weet u wel. Ja, hij staat hier ook hoor, in het eerste deel van Galaten 5. Maar indien we uit de geest zijn of uit de geest gods geboren zijn en door de geest leven hebben ontvangen, wel zo laat ons ook door de geest wandelen. In de praktijk. En hoe het eruit ziet. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer. Elkander tergende. Elkander benijdende. Maar wij zouden elkander dienen door de liefde. Stond eerder in dit hoofdstuk. Dat is de werking van het nieuwe verbond. Inderdaad, alle dingen zijn ons geoorloofd. Maar wat ons aanbevolen wordt om te doen, is in de eerste plaats zelfvergeving aanvaarden van de Heer zelf. En vervolgens, meteen eroverheen, elkander vergeven. Hoe vaak? Hoor ik iemand, hoe vaak? 70 maal, 7 maal en ik mag lijden dat u de tel kwijtraakt onderweg. Ja, dat is Efeze weer, hè? Gelijkerwijs Christus u vergeven heeft. Vergeef gij al zo precies hetzelfde. En dat is vermoedelijk vaker dan 7 x 70 maal. Maar het betekent ook natuurlijk volkomen. 100%. En leven uit genade houdt dat in. Dat we zelf ons bewust zijn dat we niet schuldig meer staan voor de Heer. Omdat hij ons vergeven heeft. Op rechtvaardige grond overigens. Maar de consequentie daarvan is dat wij anderen vergeven. Nou, daar komt die vrucht dus al, hè. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedig. U weet, liefde rekent geen kwaad, zegt 1 Korinthe 13. Rekent het kwaad niet toe. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid en hoe het allemaal maar heten mag. Nou, ik denk dat we nou wel weer terug kunnen naar 2 Petrus 1. Want wat zei de apostel? Wij zouden der goddelijke natuur delachtig worden nadat we ontvloden zijn aan het verderf. Want dat is dat proces wat hij hier beschrijft. En vers 5, en gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, want dat begrip naastigheid wordt nou eenmaal in de schrift niet alleen door Paulus, maar hier ook door Petrus gebruikt, in verband met onze gerichtheid, dat wil zeggen, wij zouden ons ten volle richten op, hè, dat is wat naastigheid is, hè, met complete inzet, zouden we ons richten op het leven van Christus in ons. Of, zoals Paulus het zei toen hij inderdaad aan de tweede helft van de Efezebrief begon. Hij zei dat we ons zouden benaastigen om de geestelijke eenheid, de eenheid des geestes, geest, te bewaren. Welke eenheid des geestes? Wel door de band des vredes, door het verbond des vredes. Door het nieuwe verbond. De wet van de geest des levens dus. We zullen ons benaastigen om die geestelijke eenheid te bewaren en om te wandelen, zegt hij letterlijk daar, om te wandelen waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt, u benaastigende te bewaren of te behouden de geestelijke eenheid, de eenheid des geestes door de band des vredes enzovoort. Ja, dat is precies waar Petrus het ook over heeft. Hij zegt, kinderen gods, ons zijn belofte geschonken, of met de termen van Paulus, wij zijn geroepen, Petrus gebruikt de term hier ook hoor, later in het hoofdstuk, we zijn geroepen om tot zonen gesteld te worden, we zijn geroepen tot erfgenaam, wel laat ons ons benaastigen om inderdaad in overeenstemming met die roeping te wandelen. En dus zegt hij, gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd. Want het begint met geloof. Dat uit vers 1 was dat, hè? Dat even dierbaar geloof met Peter samen. En met andere gelovigen samen. Begint met geloof. En daaraan zou met al dat naastigheid worden toegevoegd. En dan zegt hij, het wordt uitgebreid. Maar hij zegt, er moet aan toegevoegd worden deugd, kennis, matigheid, leidzaamheid, godzaligheid, broederlijke liefde en liefde. Dat zijn twee verschillende woorden in het Grieks namelijk. En je kunt dus rustig zeggen, de vrucht van de geest is liefde, broederlijke liefde, godzaligheid, leidzaamheid, matigheid, kennis. En dan deugd. Maar deugd is van toepassing op al die begrippen die hier genoemd worden. Het zijn allemaal deugden namelijk. Dat wil zeggen, het is niet een specifieke opsomming. Maar het is gewoon een indicatie. Er worden wat trefwoorden genoemd in het rijtje. Zo ziet dat er ongeveer uit. En wat in Galaten 5 gewoon heet, de vrucht van de geest is liefde. En er volgt een hele rij. Vinden we hier ook. Paulus zegt, voeg daarbij. En er komt ook een hele rij. Ik ben alleen geneigd te zeggen, Paulus in Galaten begint op het hoogste punt met het belangrijkste trefwoord uit de reeks, namelijk liefde. En Petrus doet het net andersom. Die komt van beneden af aan en noemt liefde dus het laatste. Maar dat is het enige verschil, want het gaat om hetzelfde. En bovendien zeg ik altijd, welke deugd je ook noemt, je kunt hem altijd herleiden tot liefde. Liefde, gemeenschap, eenheid, enzovoorts. Dat is wat het is. Bovendien, wanneer we vragen naar de goddelijke natuur en we slaan de handboeken op, u weet wel, de bekende theologische handboeken, dan krijgen wij als antwoord, God is liefde. Precies. En God is, noem maar nog eens één, uit het handboek van de Brandpunt Bijbelschool, broeders en zusters. Hè? God is liefde, God is licht. En leven uiteraard. Ja. Liefde en licht, dat is het. En al deze begrippen die hier genoemd worden, zijn te herleiden tot dat begrip. Liefde, dat is de goddelijke natuur. God is degene die eenheid maakt, die de dingen bij elkaar houdt, die de dingen in stand houdt, die de dingen doet samenstaan. Dat woord kennen we in het Nederlands niet meer, maar vooruit, vroeger wel. Hij houdt ze bij elkaar. Zo staat het trouwens ook in Colossense 1, letterlijk zo. Hij houdt ze bij elkaar, als eenheid. Want God is liefde, dat is namelijk wat liefde doet, de dingen bijeenhouden. En als wij wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, dan is de eerste regel, u benaastigende te behouden de geestelijke eenheid door de band des vredes. Eenheid bewaren namelijk, dat is de uitwerking van liefde. En Petrus zegt hier precies hetzelfde, bij uw geloof voegen alle naastigheid en dan vervolgens deugd, kennis. Leuk hè, dat Petrus dat toch ook als eerste noemt. Want het is een van de bekende thema's van de apostel Paulus. Die zegt, ja, nou zijn we kinderen God. Maar nou gaat het om hem te kennen. Niet omdat we theoretisch de Heer zouden kennen. Volgens het boekje zal ik maar zeggen. Hoewel het daarmee begint. Maar omdat we de Heer zouden kennen in ons praktische leven inderdaad. En dat zegt Petrus dus ook. Kennis, matigheid. Zegt Paulus ook trouwens, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, maar onderwijst ons dat wij de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en godzaliglijk, dus met mate, met matigheid en godzaligheid zouden leven. Brief aan Titus, waar hij dat zegt, komt vaker voor trouwens. Maar matigheid wil zeggen, Tot een zeker niveau. We zouden onze grenzen kennen en die niet overgaan. Leidzaamheid, noemt de apostel Petrus, men moet namelijk bereid zijn tot lijden. als men de Heer wil dienen, als men veranderd wil worden, als men de goddelijke natuur deelachtig wil worden en ontvlieden aan de begeerlijkheden, of aan het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid, dat gaat gepaard inderdaad met lijden. Dat is nou helemaal zo. Daar is ook niks bijzonders aan, want dat geldt ook voor de natuurlijke mens net zo goed. Als men wat wil bereiken in het leven, als men gevormd wil worden, als men wat leren wil, dat gaat nooit zonder lijden. Of moet ik gewoon zeggen, zonder vallen word je niet groot. Dat is precies hetzelfde. Als je bang bent om te vallen, ja, dan wordt het nooit wat. Dan verzet je geen voet. En voor kinderen gods geldt precies hetzelfde. Als je bang bent om te vallen, dan verzet je geen voet. Maar als je nooit een voet verzet, is de kans dat je zult vallen toch groot, hoor. Want dan blijf je niet eens staan. Dan zijn je benen niet geoefend. En dus, zegt de apostel, men zou ze wel oefenen. Men zou deze dingen openbaren, dat is een beetje vreemd woord. Maar deze vrucht van de geest zou er zijn in ons. Want uiteindelijk zegt hij dan, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Nou goed, er staat dan, ik ga maar even het rijtje verder langs, hè. Leidzaamheid. En bij de leidzaamheid godzaligheid. En bij godzaligheid broederlijke liefde. Dat is nou eenmaal één speciaal woord in het Grieks. En daarna liefde. Jegens alle heeft men er toen maar van gemaakt. En ik ben geneigd te zeggen, liefde in het algemeen. En niet slechts voor de broeders, maar liefde in het algemeen. Dat zou kenmerkend zijn voor de goddelijke natuur. En dat is ook inderdaad de vrucht van de geest. Liefde. Nou goed. Waarbij ik er altijd aan toevoeg, overigens, dat dit laatste begrip, liefde, agape, in hoge mate een praktisch begrip is. Liefde impliceert in de Bijbel, dit woord liefde impliceert in de Bijbel altijd dienst. Men kan niet lief hebben zonder te dienen. En dienen is dus de uitdrukking van liefde. In wezen is het zelfs hetzelfde. Ik geloof niet eens in, als men lief heeft, dan zal daaruit dienst voortkomen of zoiets. Ik geloof er niks van. Ik geloof dat het volstrekt hetzelfde is. Het ene is echter het theoretische, het nogal abstracte begrip. En het andere is het meer praktische begrip. Liefde en dienst staat gewoon voor precies hetzelfde. De Heer liefhebben wil gewoon zeggen de Heer dienen. Nou goed. Vervolgens staat er, want zo deze dingen bij u zijn en overvloedig zijn, dat in u mag u weer weglaten, want zo deze dingen bij u zijn en overvloedig zijn, wil gewoon zeggen, wanneer deze dingen bij u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten. Want we hadden het immers over de vrucht van de geest, volgens de term uit Galaten. Zij zullen u niet ledig of onvruchtbaar laten in de kennis of in het kennen van onze Heere Jezus Christus. Zodat uiteindelijk daar toch weer de nadruk op komt te liggen. Maar dat is ook niet voor niks. Want ik zei net, dienst is feitelijk synoniem met liefde. Ik zeg dat er altijd bij, omdat we bij liefde altijd van die merkwaardige gedachten hebben, alsof het primair iets met gevoelens te maken zou hebben. Ik moet u zeggen, dat is niet zo. En daarom zeg ik het, liefde is dienst. Het is een volstrekt praktisch begrip. Die kwestie van gevoelens ligt wel in het woord broederlijke liefde, maar ligt niet in dit woord agape. Dat is nou eenmaal zo. Agape is eigenlijk ontleend aan het Hebreeuwse egat en het betekent gewoon één. Of eventueel eenheid. En waar onderlinge dienst is, waar men elkaar de dient, is dat de uitdrukking van die eenheid. Moeilijker is het niet. Maar vervolgens kennen wij nog een ander synoniem, dat is namelijk kennis. Want hoewel het begrip kennis ook in de schrift, maar ook gewoon in onze taal, nogal eens versmald wordt, dat het een heel smalle toepassing krijgt, is toch zo dat als er verder niks bij staat, staat kennis ook voor liefde en voor gemeenschap. Het kennen is namelijk gemeenschap hebben met. En u kent allemaal de uitdrukking, Abraham kende zijn huisvrouw, en de vertalers maken ervan bekennen, alsof bekennen dan ineens wel duidelijk is. Heb ik eens nagevraagd aan de rechter wat het is, bekennen. Ik bedoel, Dat is ook maar een raar woord. Maar er staat gewoon kennen. En al die voorvoegsels kun je rustig vergeten. Aaron kende zijn huisvrouw. Dat betekent niet dat hij wist wie ze was. Maar het is de uitdrukking van gemeenschap. En de Heer Jezus kennen wil niet zeggen weten wie hij is. Dat zal ons trouwens toch heel moeilijk lukken, vrees ik. Ja, dus met Abraham en Sarah was dat ook zo. Was ook moeilijk. Weten wie ze precies zijn? Ik denk dat het problematisch is. Maar niettemin kennen drukt uit gemeenschap. En de Heer Jezus Christus kennen wil niet zeggen weten wie hij is. Wil zeggen hem dienen. Leven in gemeenschap met hem en dus in afhankelijkheid van hem. En dus hem te kennen. De kennis van Jezus Christus, mijn Heer, uit Filippenzen 2. Of 3 is het inmiddels, geloof ik. Hem te kennen. En daar ligt de apostel toe en zegt. Namelijk, of en, de kracht van zijn opstanding. En weten wat dat is, dat wordt helemaal moeilijk. Want daar begrijpen wij sowieso niks van. Maar daar gaat het ook niet om of het begrijpen. Het gaat erom of het realiteit is in ons leven. Hem te kennen, de kracht van zijn opstanding. En waar we de kracht van de opstanding van Christus kennen, en dus de levenskracht van Christus kennen, is dat omdat deze vrucht van dat leven in ons is. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Omdat het ons leven verandert. Of beter nog, omdat het onze harten verandert en daarmee ons denken verandert. En dus, het verandert ook inderdaad onze levenswandel. Het verandert onze gezindheid, het verandert onze wijze van reageren. Op de omstandigheden en daarmee heel ons leven. Dat is hem kennen. En dat is waar Petrus het ook over heeft dus. Hè? Zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want waar deze kenmerken van het leven van Christus in ons zijn, kennen wij dus de Heere Jezus Christus. Dat is wat hij zegt. En hij noemt het vrucht. Inderdaad, dat is wat dat leven in ons doet. Daarnaast zegt hij in vers 9, want bij welke deze dingen niet zijn, en ik denk dat hij, ik weet zeker dat hij daarbij ook in de eerste plaats denkt aan kinderen gods, wedergeboren mensen, bij wie de vrucht van de geest niet is, die de Heer dus in de praktijk niet kent, die Mozes kennen of zo misschien, de wet of iets dergelijks, hè. Maar die de Heer niet kennen, de apostel zegt daarvan, bij welke deze dingen niet zijn, die is blind. Kan trouwens niet missen. Want als men de geest niet werkt of uitgeblust is of bedroefd of althans geen vrucht draagt, of hoe het maar heten mag, dan blijft er maar één ander ding over. Of u het nou noemen wil of niet, ik ken er maar één goed woord voor, dat is wet. En ieder die onder de wet leeft, is volgens de Bijbel blind. Is gewoon zo. En dat geldt echt niet alleen voor het Joodse volk. Nou goed, Peter zegt het ook. Bij welke deze dingen niet zijn, die is blind. Hoezo blind? Nou, van verre niet ziende. En dat betekent gewoon zo iemand ziet niet, kijkt niet verder dan zijn neus lang is. In gewoon Nederlands dus, hè. Die ziet misschien nog net waar hij loopt, maar hij ziet niet waarheen hij onderweg is. Hij zit niet meer waar hij heen gaat. Heb je dat nog? Dat heb je wel eens. Als je goed moet opletten waar je loopt, dan heb je geen idee meer waarheen je onderweg bent, toch? Dus af en toe eens voor je uitkijken. Nee, op een kameel is makkelijker. Ik zie u denken, zuster, op een kameel is makkelijker. Dan moet het beest maar zien waar hij zijn benen, sorry, neerzet. Hè? Nou goed, heel behoedzaam in elk geval. Maar de gedachte is gewoon, bij welke deze dingen niet zien, die is blind. Namelijk, van verre niet ziende. Hij ziet de toekomst niet. Hij weet niet waarheen hij onder de weg is. Hij heeft geen levensdoel. Daar komt het in de praktijk op neer. En aan de andere kant, want de andere kant van de toekomst is het verleden. Aan de andere kant hebben de vergeten de reiniging zijner vorige zonden. En als je vergeten hebt dat je gereinigd bent van de zonden die je gedaan hebt, dan loop je dus rond met een verontreinigd geweten, heet zoiets. En met schuldgevoelens. Die uiteraard door de wet, kan niet missen, opgewekt worden. Dat is wat de wet doet. werd gedenkt de zonden. Er werd herinnerd aan de zonden. Er werd gedenkt of geeft gedachtenis aan de zonden. Met de uitdrukking uit Hebreeën 10. Maar de Heer zei over het nieuwe verbond: ik zal uw zonden niet meer gedenken. En dus, volgens Petrus zijn er maar twee mogelijkheden. Of wij zijn ons niet bewust van de reiniging van onze zonden. Kennen die vergeving niet. Lopen met een bezwaard en daarmee verontreinigd geweten of hart rond. Enzovoort. En kennen ook niet de toekomst. Of andersom. De vrucht van de geest in ons is in ons. Dan weten wij waarheen we onderweg zijn. Dan hebben we onze blik gericht inderdaad op die dag. U weet wel, de bekende dag. Nee, niet datum. Dag. Onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Daar, Petrus heeft het toch over het toekomende oordeel. We hebben onze blik gericht op die dag. Wanneer die ook zijn mogen, want het heeft er niks mee te maken. En we zijn vergeten hetgeen achter ons ligt. En het is niet met opzet, maar dat is natuurlijk geciteerd uit Filippenzen. Hetzelfde schriftgedeelte wat zei. Het gaat om het kennen van hem. Omdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En een paar versen verder zegt hij. Niet dat ik het gegrepen heb, niet dat ik volmaakt ben in die zin, in praktische zin. Maar zegt hij, één ding. Vergeten hetgeen achter is, en uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Naar de prijs der roeping. Roeping. Volgende vers hier, vers 10. De prijs der roeping Gods die van boven is. Geroepen namelijk om tot zonen gesteld te worden. Daarvoor zou men vergeten hetgeen achter is. En zou men de blik vestigen op hetgeen voor is. Toen heb ik het even nagevraagd bij de Hebreeën. Wie dat ook zij mogen, denk ik altijd. Maar ik bedoel dus de Hebreeënbrief. Daar staat dat we de loopbaan zouden lopen. Voor dat doel onze last zouden afleggen. Zoveel mogelijk. En onze blik zouden richten op onze overste leidsman. Die gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Dat is precies hetzelfde. Het is dus of het een of het ander. Je kunt niet het een hebben zonder het ander na te laten, zal ik maar zeggen. Het wordt of het een of het ander. Of je leeft onder de genade en onder het nieuwe verbond en onder de leiding, want zo wordt het dan toch bij gelegenheid genoemd. De leiding van de geest die ons zou leiden namelijk naar dit zoonschap. Nergens anders naartoe overigens hoor. Maar een geest die ons zou leiden naar onze aanstelling tot zonen. Of als dat niet het geval is, dan blijft alleen wet over, zit niks anders op. En zelfs diegenen die van bewijzen van spreken van God of gebod niks moeten weten, die leven in de praktijk toch onder de wet. Welke het dan ook maar is. We hadden een kwestie van mag het of mag het niet. En of men dat nou wet noemt, of men heeft het over ethiek, al of niet christelijk, dat maakt echt geen verschil, blijft hetzelfde beginsel. Het is of een kwestie van mag het of mag het niet, en men schuift daarmee alle verantwoordelijkheid ook af, of men leeft uit deze nieuwtestamentische beginselen. En laat zich leiden door de geest. En leeft vanuit de vergeving van zonde. In de zin van dat men voor zichzelf aanvaardt. En in de zin zeker ook dat men die anderen die geeft. Dat is leven uit genade en onder de heerschappij van de genade. Zie. Meer mogelijkheden zijn er niet. En dan zegt de apostel, daarom broeders, benaastigt u te meer. Let op, te meer. Hij zei al, voeg bij uw geloof naastigheid. In vers 5. En nu, benaastig u te meer. Om uw roeping, namelijk uw verkiezing, vast te maken. Want wij zijn geroepen, zei de apostel, om tot zonen gesteld te worden. We zijn geroepen tot een erfenis als kinderen Gods. Daartoe zijn we ook verkozen, zo kun je het ook nog zeggen. Verkiezing wordt meestal in de schrift in verband gebracht met het verleden. Namelijk uit verkiezing. Hier laat hij uit weg. Zodat er niet zozeer naar het verleden wordt gewezen, maar naar de tegenwoordige positie. Het punt is gewoon, God heeft ons gekozen om ons aan te stellen tot zijn zonen in de toekomst. En dat is gewoon allemaal uitgebreid, Romeinen 8. Waar gezegd wordt dat we door de geest Gods geleid zouden worden om zonen te worden. Want we hebben ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. Daarna zegt hij aan heel de schepping, wacht daarop. Namelijk dat wij worden aangesteld tot zonen. En hij zegt, en dat gebeurt bij de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hopen zalig geworden. Dat is onze hoop. Dat is onze toekomstverwachting enzovoorts. En daarna vat hij het nog een keer samen in hetzelfde hoofdstuk. Maar ik laat het maar voor wat het is. Hè. Daarom, broeders, benadert u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Het punt is dus dat wij ons zouden richten op de vervulling van deze grootste en dierbare beloften uit vers 4. En wanneer we ons daarop richten, zullen wij niet struikelen.
Dat kan toch ook niet, dat kunt toch niet struikelen. Want we worden toch geweten tot rechtvaardigheid.
Het gaat hier om meer dan rechtvaardigheid. Het gaat hier om dat we onderweg zijn als rechtvaardigen. Dat we onderweg zijn naar die zoonstelling, zal ik maar zeggen. Naar de openbaring voor de rechterstoel van Christus enzovoorts. En met ons gaat niks mis als wij dat voor ogen hebben. Dat is wat hier gezegd wordt. Wat er mis kan gaan. Wel, er kan in ieder geval niet misgaan in de zin van dat we ons eeuwig leven kwijtraken of zo. Of als nog onrechtvaardiger zouden zijn, om uw woord dan maar te gebruiken. Dat kan niet. Maar wat er wel mis kan gaan, is dat we gewoon die doelstelling uit het oog verliezen. En dus dat wat ver voor ons is niet meer zien. Alleen letten op maar vandaag en dat is het dan. En dan struikelen wij wel in de zin van dat we ons daarmee onttrekken aan het werk Gods in ons. En dat is niet het werk Gods om ons tot kinderen Gods te maken, want dat is al lang gebeurd. Maar dat is het werk wat God doet aan zijn kinderen, omdat zij zonen God zouden worden. Of laat ik het anders zeggen, van Esau, het was net even al in Hebreeën 12, dus ik blijf er dan maar even bij. Van Esau wordt in hetzelfde verband van het lopen van die loopbaan gezegd, dat hij gestruikeld is. Dat woord staat er niet hoor, overigens. Maar er staat er wel dat hij gestruikeld is, want er staat dat hij zijn eerstgeboorterecht verruild heeft voor iets van dit leven. Hij achtte zich het eerstgeboorterecht niet waardig. Hij vond het niet waardevol genoeg en hij gaf het zo aan zijn broer in ruil van een bord soep. Ja, goed. Nou, in ieder geval zo was dat. En daarna zegt de apostel in Hebreeën 12... dat daar geen... er was niks meer aan te doen. Want staat er... Hij vond geen plaats des berouws... hoewel hij die met tranen zocht. En in dat verband staat dan... dat niet iemand zei een hoereerder gelijk Esau... die om een spijze zijn eerstgeboorterecht weggaf. Zodat de term hoereerder zelfs van toepassing gebracht wordt... op iemand die zijn eerstgeboorterecht weggeeft. En die zegt, och, die aanstelling tot zoon, dat hoeft voor mij niet. Het is mij voldoende als ik een kind van Isaac ben, waarom zou ik ook nog het eerstgeboorterecht moeten krijgen? En dan nog ten koste van mijn broer ook nog. Maar iemand die zo denkt, wordt geacht een hoereerder te zijn. Volgens Hebreeën 12. Want wij zijn geroepen tot zoonschap en wij zouden ons daarop richten. Het enige wat wij zouden doen in dat verband is inderdaad... verre zien, dat wil zeggen, zien op onze overste leidsman enzovoort, ons uitstrekken naar hetgeen voor is. En het punt is dan dat de geest zijn werk in ons zou doen. Niet wij, de geest zou zijn werk in ons doen en wij zouden dat laten gebeuren. En daarom wordt ons verteld hoe die werking van de geest ongeveer is en wat voor vruchten dat voortbrengt. Opdat als wij ze zouden waarnemen, deze vruchten, of als we dat er aanzien komen, zouden we ons bewust zijn, ja, dat is werk van de geest. Dus dat is toch wel een goede manier. Moeten we dan iedereen maar vergeven? Ja, vergeving, dat is het werk van de geest. Vloeit voort uit liefde, enzovoorts. Moeten we het allemaal maar laten gaan dan? Ja, moet je dan maar over je laten lopen als kind van God? Ja, waarom niet? Mijn vader zou gezegd hebben, waarom niet? Je bent toch dood. Ja, dat maakt toch niet uit? In de praktijk ligt het zo makkelijk niet. Maar uiteenzetten is makkelijk genoeg. Ja, inderdaad, ja.
Maar de praktijk al, die is natuurlijk van die kant anders, hè?
Van u of van mij, broer? Ja,
dat hebben we er ongelooflijk, maar dan wil ik die vergelijk toch helemaal niet trekken met je documentatie. Want ik lees in Zacharia, de aanklager staat dan, waar men zegt, ben dat nou uw kinder?
Ja.
Ik heb het ook al eerst wel.
Ja.
Maak je verschil. Ben dat nou uw kinder? Wat zeg ik, zoals de wit
Dat is waar.
En we moeten ons toch werkelijk niet verbeelden dat wij als kinderen God nou een voorbeeld zijn van de wereld. Ik vind het een groot woord gezegd. Ik kan het eigenlijk als ik niet opleggen.
Nee. Nee, maar
ik... Het geeft mij om de zekerheid van het geloof. Dat we één keer in geloof. Dat we door vertrouwen. Je vader zei altijd, als je dat gelooft, door vertrouwt, zodat je goed terug.
Ja.
Dat is bij jou.
Ja. En weet je wat mijn vader ook zei? Die zei, we hebben genade ontvangen, we zijn kinderen Gods geworden. En onze zaligheid als zodanig, ons eeuwig leven staat vast. Onze toekomst in de hemel staat ook vast. Maar het is ons niet gegeven als excuus voor een losbandig leven. Het is, de vraag, ik ontken dit niet, maar de vraag is alleen, waar dient het dan voor? Die zekerheid van onze zaligheid als zodanig is niet opdat wij daar hier dus misbruik van zouden kunnen maken. Zeggen, nou, het maakt niet uit, alles komt toch wel goed. Dat is namelijk niet zo. Het punt is namelijk dat die zekerheid van ons eeuwig leven de vaste basis zou zijn. Fundament, weet je wel. De vaste basis zou zijn voor onze praktische wandel. In Gods zaligheid, zoals het heet. Maar voor onze praktische dienst aan de Heer. Waarvoor wij beloond zouden worden. Dat is waar het om gaat. En daarheen zouden wij ons inderdaad uitstrekken. Het werk Gods in ons en aan ons is wel degelijk gericht op onze toekomstige aanstelling tot zonen en erfgenamen Gods. Dus ook heel gemakkelijk te begrijpen overigens. Want heel onze bedeling heeft geen ander doel dan een volk niet slechts te verzamelen uit de volkeren, maar ook om dat volk te heiligen. En om dat bekwaam te maken, Titus, brief van Titus. En om dat bekwaam te maken tot alle goed werk. Dat wil zeggen, er wordt niet maar gezegd, God verzamelt zich een volk uit de heidenen, punt uit. Nee, er staat bij waartoe hij dat doet en wat de bedoeling van dat volk is. Feitelijk, dat staat natuurlijk gewoon al in Romeinen 8, feitelijk. Hè. De zin van ons leven als kinderen Gods, nu nog hier in het vlees, is dat we hier veranderd zouden worden naar het beeld van Gods Zoon. Dat is namelijk niet gebeurd op het moment dat we wedergeboren werden. Het zou namelijk in de praktijk gebeuren, in de dagen die daarna overig zijn in het vlees, is het idee. En dat is de enige echte motivatie voor het dienen van de Heer. Wat zou het anders moeten zijn?
Het kan toch ook niet anders op als de Heer die je lief hebt, die wil je daar behagen.
Ja, minstens, hè? Maar dat is ook maar een begin van de weg. Natuurlijk, als we de Heer lief hebben, zouden we de Heer willen dienen. Maar wat doet hij dan in vredesnaam? Anders, als we dat niet weten, kunnen we hem niet dienen. Kunnen we in zijn werk betrokken zijn, maar wat is dan het werk van de Heer? Nou, dat is een werk aan de gemeente. Is inderdaad zo. Dus dat zouden wij ook willen, als het goed is. Ik ben het van harte met u eens. Daarna wordt het zo, dat blijkt dat de Heer dienen uit liefde is wel aardig, maar op het moment dat het wat gaat kosten, je kop bijvoorbeeld, letterlijk bijvoorbeeld, hè, dan is de volgende vraag, waarom zou je dat nou nog doen? Waarom zou je zo nodig het evangelie moeten prediken op plaatsen waar ze er niks van willen horen en waar ze je gewoon om zeep helpen als je het probeert? Waarom zou je dat doen? Waarom zou je binnen gelovigen, dan wel onder christenen, het woord Gods prediken? Als de consequentie daarvan is dat je op de brandstapel terechtkomt. Waarom zou je dat doen? Als je zaligheid toch al vast ligt. Als je toch kind van God bent, gerechtvaardigd bent, uitgenade en zo. Waarom zou je nog wat doen voor de Heer? En bovendien, wat voor zin heeft het als ik het evangelie wil brengen en het kost me de kop? Ik bedoel, dan houdt het weer op. Dus wat doen we? Een beetje water, hoe is dat lied ook weer? Een beetje water bij de wijn doen we dan. Begrijp je wel? Of je staat voor je rechtbank en met de beul aan de kant en de rechtbank zegt, als je nou even ontkent je geloof in Christus, of als je eenmaal de reformatie ontkent, of hoe dat maar geheten mag hebben vroeger dan, hè, dan ben je vrij man, kun je gaan. En als je dat niet doet, hè, je moet gewoon een keer zeggen, ik ken deze mens niet. Als je dat niet doet, gaat je kop eraf. En dan ga ik overleggen en denken, nou, als mijn kop eraf gaat, kan ik niks meer zeggen. En ik zou juist de Heer dienen met de mond. Dus als ik nou één keer voor die mensen, voor wie het toch niet uitmaakt, zeg, ik ken de Heer niet. Dan laten ze maar gaan en dan maak ik snel dat ik wegkom. Emigreer ik of zo en dan ga ik weer fijn door met de heer Dienen. Waarom deden die lui dat niet eigenlijk toen? Heb ik me toen echt heel intensief afgevraagd. Waarom deden ze dat niet? Omdat ze wisten wat ik ook weet. Namelijk, men zou trouw zijn aan de Heer. En daardoor, of daarvoor, door hem beloond worden. En waar men zelfs op deze wijze de Heer zal navolgen, zelfs in martelaarschap. Zal men op gelijksoortige wijze door de Heer daarvoor beloond worden. Wegens gebleken trouw. Geloof. Trouw. En vrucht van de geest, enzovoort. Nou, dat is waar het om gaat. En dat is uiteindelijk de beste motivering. Als dat er niet is, namelijk, hou je het nooit vol door te zeggen, nou, ik heb de Heer lief en ik zal hem dienen.
Het is een goed Nederlands spreekwoord, hè? Wie het brood maar heeft, wie het woord maar spreekt.
Ja, dat zouden wij doen. En ondanks alles. En ten koste van alles. Vandaar, gij hebt leidzaamheid van nodig, enzovoort. Kijk, Hebreeën, ik heb Hebreeën 12 geciteerd. Hebreeën 11 was de lange inleiding. En die zei, en daarin wordt bij herhaling gezegd, dat deze gelovigen, die er vaak met het leven hebben moeten bekopen, niet altijd, maar die vaak een heel leven dan ellende over zich heen gehad hebben. Er staat, zij zagen of hij zag op de vergelding des loods. Of ze zagen op een beter en blijvend goed in de hemel. Op een betere erfenis enzovoorts. Dat is ons voorbeeld ook. En dat is waar het om gaat. En God heeft ons tot die erfenis, tot dat loon ook daadwerkelijk geroepen. Het gaat niet aan dat wij dan zeggen van nou, voor ons hoeft dat niet. Of ik zal me in de hemel komen en dan is het dik voor elkaar. God heeft heel wat meer voor ons in petto dan slechts ons eeuwig leven te geven. En dat is maar waar het om gaat. Hè? Bovendien, het hele idee van we hebben eeuwig leven ontvangen betekent natuurlijk niks als we niet weten waar het leven voor dient en wat we ermee moeten. Dat is de discussie in de maatschappij, immers mensen leven. En we moeten ze kosten van alles, moeten we dat leven in stand houden. Maar waar het voor dient, dat leven, vraagt niemand zich af. Wat het waard is, vraagt niemand zich af. Dat mag niet. Wordt te moeilijk. Nou, de problematiek wordt te moeilijk. Maar niettemin is dat het enige echte zinnige wat men zich zou afvragen. Wat moet ik met mijn leven? Wat dient het toe? Waarom ben ik hier? Waar kan het toe leiden? Enzovoort. Nou, dat is precies wat ons gezegd wordt, waarbij wij inderdaad de betere beloften geschonken krijgen. De betere beloften van het nieuwe verbond, die niet slechts zeggen, door geloof wordt men kind van God, maar die tot kinderen God zeggen dat men door geloof zoon van God zou worden. En het vervolg erop is dat niet iemand zijn hoereerder die zijn eerstgeboorterecht weggeeft en zegt van nou, dat hoeft voor mij niet.
Maar
Ezel,
die
meende
dat
inderdaad is ook sterk. Jawel. Jawel.
Ik bedoel,
het eerste woord dat hij voor hem is, waar. Ja, misschien wel, ja. Het is toch een kwestie van gebrek aan geloof. Ik ben het eens, broeder, ik denk dat Ezel op sterven na dood was. En als hij die bord soep niet gehad had, dan zou hij overleden zijn. Dat is wat ik denk uit die geschiedenis. Maar wat maakt het uit? Als men door God is aangewezen en God heeft gezegd, ik zal dit en dat met u doen. Dan ben je vanaf datzelfde moment onkwetsbaar. Iemand als David, die kon rustig als klein duimpje bij wijze van spreken de reus tegemoet treden met wat voor wijze dan ook. Hij deed ook iets voorkomen zoals met een steentje, weet u wel. Toch of niet? Hij kon zich dat rustig permitteren, want de Heer had al eerder tot hem gezegd dat hij koning zou worden over Israël. Dus die reus kon niet overwinnen. In ieder geval, de reus kon hem niet overwinnen. En als beloften gedaan zijn in de eerstgeborene en stelt het is Esau, kon hem ook niks overkomen. En Abraham, die in dat soort beloften geloofde, die overlegde van Isaac offeren, degene aan wie de beloften gedaan zijn. Nou ja, dat kan ik rustig doen, want de Heer is bij macht om op te wekken, of zo. Dat is het probleem van de Heer dan vervolgens. Als je aan Isaac belofte gedaan heeft, moet hij hem ook maar weer in leven zien te houden of te brengen, of hoe dat maar heten mag. Het is natuurlijk laconiek spreken zo, ik weet wel, dat is makkelijk. Maar zo steekt het gewoon in elkaar. Met andere woorden, men zou ook aan dit leven dan dus niet hechten. Wij hebben beloften met betrekking tot een eeuwige toekomst. En wat het leven hier betreft, ja, er komt toch een keer een eind aan. En als het is op een wijze die tot eer van de Heer is, zou men daarvoor moeten kiezen, let op hoe ik het zeg. Zou men daarvoor moeten kiezen, ik ben geen held, helemaal niet. Maar gewoon overleggende is dat de beste keus. Juist op grond van de roeping waarmee wij geroepen zijn. Niet om kinderen gods te worden, maar om tot zonen gesteld te worden straks in de toekomst. Nou is het elk geval tijd voor de pauze. We hadden het even over struikelen. Of dat kan. Kan men struikelen in geestelijk opzicht? Ik zou zeggen, ga thuis een poosje voor de spiegel staan kijken. Bij wijze van spreken. En anders stel ik u onder vier ogen de gewetensvraag. Bent u wel eens gestruikeld? En ik weet zeker dat dan bewezen wordt dat het kan. Maar dat is misschien niet het goede argument. Maar wat dacht u dan van Judas die zijn brief besluit met... Hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren. De vraag is niet of het kan, dan, natuurlijk kan men struikelen. Maar de vraag is of dat nou moet, of het erbij hoort. En het antwoord is nee. Het hoort er niet bij, het is niet de bedoeling en het hoeft ook niet, maar het kan wel. Maar dat is een struikelen op de loopbaan des geloofs. En dat is de loopbaan die niet leidt naar eeuwig leven. Maar in tegendeel, dat is een loopbaan waarvan de meet, de startstreep bedoel ik, staat voor eeuwig leven. Op het moment dat we het leven ontvangt, komt men aan de meet te staan. Dat wil zeggen, dan staat men aan het begin van deze loopbaan. En op die loopbaan kan men struikelen. Het is trouwens voor velen een gewoonte om op de loopbaan te struikelen. Staat ook in mijn Bijbel trouwens, dat is Hebreeën 10. De gewoonte. Om de loopbaan niet te lopen, om te gaan staan, om te gaan liggen, weet je veel wat. Het hoeft echter niet. Men zou namelijk gewoon zien in de verte, zoals Peters het zei. Namelijk, men zou zo'n blik vestigen op oneindig, zeg ik wel eens. Men zou zo'n blik vestigen op de Heer, op de eeuwigheid, op de toekomst die ons beloofd is. En daar heeft Peters het dus over in 2 Peters 1. Als hij zegt, daarom broeders benadert u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Het benaastigen alleen is al voldoende om niet te struikelen. Hebreeën 12 zegt het eigenlijk ook. Want Hebreeën 12 zegt dat wij die loopbaan des geloofs zouden lopen ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs. Enzovoort. En het gedeelte eindigt met daarom richt wederop de slappe knieën en doet allemaal maar heet mag. Maak rechte paden voor uw voeten. Wat geen zin heeft als men niet zou kunnen struikelen. Maar men zou die rechte paden maken, opdat men zelfs met slappe knieën niet zou struikelen. En dus weer, het hoeft niet. Men hoeft niet te struikelen, integendeel. Dus benaastigt u om uw roeping en verkiezing vast te maken. In verband met die begrippen roeping en verkiezing wijs ik gewoon ook naar Efeze 1, dat is het makkelijkste. Maar in het algemeen, verkiezing is meestal uitverkiezing, verkoren uit enzovoorts, en spreekt over het verleden waaraan we ontrukt zijn. En zonder uit is het gewoon de tegenwoordige positie die wij innemen. Maar roeping is inderdaad een begrip in verband met de toekomst. Geroepen tot een bepaald doel. Een andere term, een synoniem voor roeping, is die van predestinatie. Tevoren verordineerd zijn. En in Efeze 1 vinden we de begrippen achter elkaar, namelijk, wij zijn in Christus uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Dat spreekt over het verleden waaraan we ontrokken zijn. Het volgende vers zegt dat we tevoren verordineerd zijn, gepredestineerd dus, tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. En het wordt gezegd over kinderen gods die in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. En we hebben dus deel aan zijn uitverkiezing, maar ook aan zijn roeping of zijn predestinatie. Beide termen vinden we trouwens ook in Romeinen 8. Roeping en tevoren verordineerd zijn. Kijk, ik gun me gewoon de tijd niet om het op te zoeken, maar je vindt het daar ook net bij elkaar. En staat dat het gerealiseerd wordt door de werking van de geest. U weet wel, Romeinen 8, vers 2 al, de wet van de geest des levens, daarna heet het nog gewoon de geest. Daardoor zouden wij geleid worden, want leiding door de geest bestaat, maar de enige leiding door de geest die ik ooit in de Bijbel heb kunnen vinden, de enige leiding door de geest die ik ooit in de Bijbel heb kunnen vinden, is die leiding van de geest die ons leidt naar onze aanstelling tot zonen. Niet één die ons leidt door het leven. Niet één die ons leidt onder elke omstandigheid. Ik heb het nergens in de Bijbel kunnen vinden. Het is er één die ons brengt naar onze aanstelling tot zonen. En het betekent gewoon dat waar wij ons benaastigen om deze roeping en verkiezing vast te maken, of anders gezegd waar wij onze blik gevestigd hebben inderdaad op de verte, op onze aanstelling tot zoon in de toekomst, dan is de Bijbelse gedachte dat welke weg wij ook inslaan, hij zal leiden naar onze aanstelling tot zoon. Hebben die nog? Of? Ja, dan wil ik een psalm citeren, dan weet ik niet eens meer waar het staat, en ik weet ook letterlijk niet meer uit mijn hoofd wat er staat. Maar er staat zoiets als wij onze wegen op de Heer zouden wandelen, en dan staat er dat dan al onze wegen des Heren zullen zijn. Ik weet het dus zo gauw niet. Al onze wegen des Heren zouden zijn. Dat wil zeggen, of we nou links of rechts afgaan, als we een gesteld doel voor ogen hebben, dan maakt het niet uit of we links of rechts zullen gaan. Dat wil zeggen, de Heer leidt ons niet links of rechts. De Heer leidt ons, ondanks het links of rechts, naar de eindbestemming. Dat is het echte Bijbelse verhaal. Het echte Bijbelse verhaal is dat God alle dingen doet medewerken voor degene die hem lief hebben. Is dat niet ook gewoon Romeinen 8? Of hetzelfde hoofdstuk, hè? Hetzelfde, midden in hetzelfde gedeelte. Hij doet alle dingen medewerken ten goede. Wat is het goede? Onze aanstelling tot zonen. Wel nu, als hij alle dingen zelf in de hand zou hebben en zou leiden, als hij zelf alle beslissingen voor ons zou nemen, heeft geen enkele zin dat hij zegt dat hij alle dingen zou doen medewerken ten goede. Dat is nergens voor nodig namelijk. Alle dingen zijn dan ten goede, want hij heeft ze zelf zo geregeld. Maar het feit alleen al dat de schrift zegt dat God alle dingen zal doen medewerken ten goede voor degene die hem liefhebben, voor degene die hem dienen dus, betekent dat er heel wat dingen zijn die in zichzelf genomen helemaal niet goed zijn, maar we zouden ons er niks van aantrekken, want of ze goed zijn of niet, is onze zaak niet. Hij zou ze doen medewerken ten goede, zodat we van dat probleem van goed en kwaad nog steeds verlost zijn. Als wij naar eer en geweten beslissingen nemen en links gaan of rechts of wat er bewezen mag, hoe onzeker we ook zijn, maar we moeten nou eenmaal een keuze maken. Maakt niks uit, de Heer zal het gebruiken ten goede. Wanneer onze instelling oprecht is, wanneer we eerlijk staan tegenover de Heer. Dat is de gedachte. En dus struikelen wij nimmer. Onder die omstandigheden. Nou goed. Maar onthoud dat, hè. Een verhaaltje van de Heer leidt ons in het leven, leidt ons in dit en leidt ons in dat. Ik noem het een verhaaltje. Je kunt het niet in de Bijbel vinden. En gelooft u mij, daar heb ik lang genoeg naar gezocht, omdat het van elementair belang is. Je kunt het niet vinden, je vindt het niet. Leiding is er, door de Heer, door de Geest. Inderdaad, maar er staat gewoon bij wat dat is. Namelijk, hij zorgt ervoor, voor zover we ons aan hem onderwerpen, zorgt hij ervoor dat wij komen daar waar hij ons gehad had willen hebben. Dat wil zeggen, bij onze erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En in dat vertrouwen leven wij dus. En of het dan goed gaat of slecht gaat, ja, dat maakt niks uit. De Heer zou doen medewerken ten goede. Een heel ander probleem waar ik nou in verzeild raak is natuurlijk die andere vragen. De ene vraag is over die leiding, de andere is over, het zal wel een bedoeling hebben. Ik weet nog niet welke bedoeling de Heer ermee heeft of iets dergelijks. Die hoor ik meestal van mensen die zelf inderdaad een puinhoop van hun leven maken en dan zeggen, ik weet nog niet welke bedoeling de Heer ermee heeft. Hebben jullie? Het is maar goed dat ik u niet ken, anders durfde ik het zo niet eens te zeggen in het publiek. Maar of de heer er een bedoeling mee heeft? Nee hoor, de heer heeft er sowieso geen bedoeling mee. Echt niet. Hij gebruikt het ten goede, maar dat is wat anders dan te zeggen hij heeft er een bedoeling mee. Snap je? En bovendien te zeggen, ik weet nog niet welke bedoeling de heer ermee heeft verondersteld, dus dat hij ons leidt in bepaalde omstandigheid, zo zonder meer. Dat is niet zo. Staat ook nergens in de Bijbel. De uitspraak dat de heer er een bedoeling mee heeft, staat ook nergens. En het feit dat achteraf blijkt, want anders gaat u vanavond zitten nadenken om, en iets zoeken in de Bijbel, om als weerwoord bewijzen van spreken, voor uzelf uiteraard, hè, gaat u zitten zoeken en zeggen, ja, maar kijk, Paulus die bijvoorbeeld, verzin ik even wat, daar ben ik u voor. Paulus bijvoorbeeld heeft een belangrijk deel van zijn leven geleefd onder de wet enzovoort, kwam helemaal verkeerd uit, maar de heer had er een bedoeling mee. En dan zeg ik, nee, de heer had er geen bedoeling mee, de heer heeft het gebruikt ten goede. En dan hoop ik maar dat we het woord weten wat het woord bedoeling betekent, hè. Bedoeling veronderstelt een doel, een vooraf bepaald doel. En het feit dat Paulus zo'n goede farizeeër was, zo trouw was aan de wet en aan het jodendom, meer dan zijn tijdgenoten, dat had niet een doel, dat had zelfs helemaal geen doel. Dat was namelijk volkomen ijdel en doelloos. Maar hij werd door de Heer gegrepen, de man, en zijn historie, al wat hij achter zich had, werd door de Heer gebruikt ten goede. Maar het was niks goeds. En het had geen goede bedoeling, helemaal niet. Maar het werd door de Heer gebruikt ten goede. En als, precies broeder, dat wilde ik zeggen, als de apostel Paulus er zelf commentaar op levert, zegt hij niet, het was goed, want het had een doel en de Heer heeft het zo geleid. Zegt hij nergens. Hij zegt, het was schade en drek. Dat is wat hij zegt. Herhaaldelijk. Schade en drek. Moest weg. Maar de Heer heeft het gebruikt ten goede, dat blijkt ook wel. Want doordat Paulus zo lang en zo intensief onder die situatie geleefd heeft, was hij voor de rest van zijn leven daarvoor immuun. Dat begrijp u toch hopelijk, hè? Hij wist waar de wet toe leidde. Hij wist waar het jodendom toe leidde. Hij zou van zijn leven niet meer de fout maken om alsnog de wet te gaan prediken. Kon je van Petrus niet zeggen? Sorry. Sorry Petrus, maar wij hebben het
nog. Ik denk dat je bent citeren, anders in Korinthebrief.
Maar Paulus? In de wet?
Ja, toch?
In Korinthe zei, alle dingen zijn mij geoorloofd. Hoezo wet?
Wat staat hier duidelijk?
Wat staat daar duidelijk?
De wet van Mozes is geschreven van enzovoort.
Natuurlijk, ja, natuurlijk. Je kunt uit de wet citeren, maar dat wil niet zeggen dat je onder de wet leeft.
Nee, maar hij haalt steeds dingen aan.
Natuurlijk, de hele Efezebrief is één grote aanhaling uit de wet. Dat wil zeggen uit het Oude Testament in het algemeen. Maar daarmee leef je niet onder de wet. Integendeel. Ja, dat doe ik toch ook steeds. Maar we leven toch niet onder de wet. Toch? Ik heb zelfs een keer een hele Bijbelstudiedag gesproken over de wet. Dat was voor mij nog erg lang. Niettemin heb ik over de wet gesproken. Maar daarmee leven we niet onder de wet. En dat predikt hij ook niet. Integendeel, wij zijn niet onder de wet. Wij leven niet onder een bediening des doods. Maar goed, dat thema, zuster, hadden we natuurlijk al heel lang geleden uitgebreid en afdoende besproken, lijkt mij. Maar het punt is dat de dingen die verkeerd zijn, schade en drek, zei Paulus. Als je het beter weet, dan oké. Schade en drek, zei hij. Nutteloos, zei de apostel Paulus trouwens in de Hebreeënbrief. Maar schade en drek, achtte hij het. En je kunt dus niet zeggen, de Heer had er een bedoeling mee. De Heer zet je niet onder een bediening des doods. Plaats je niet onder de verkeerde dingen, omdat hij daar nou eenmaal een bedoeling mee heeft. Dat is namelijk niet zo. Wij zouden dat soort gedachten ook meteen herkennen als onmogelijk. Dus daar zit gewoon, ik moet zeggen, onmogelijk, onlogisch. Dat is gewoon een denkfout, dat kan helemaal niet. Hij gebruikt dingen ten goede. Hij gebruikt zelfs de duivel ten goede en de zonde ten goede. Maar op het moment dat je gaat zeggen, God zelf heeft zijn tegenstander geschapen als tegenstander, of God heeft zelf de zonde uitgevonden, ben je volstrekt buiten het boekje. Er zijn er die dat beweren namelijk. Want God maakt er toch wat van. Ja, maar dat wil niet zeggen dat hij het zo bedoeld heeft. Dat is maar waar het om gaat. En zo is het met onze levens ook. De meest vreemde dingen die in onze levens niet thuis horen, kan en zal de Heer gebruiken ten goede. Wanneer wij hem lief hebben. Dat is de belofte. En dat is de aardigheid van heel de heilsgeschiedenis, namelijk dat wij maken ons zorgen over de zonde in de wereld enzovoort. En we zouden die het liefst uitbannen. Maar de aardigheid is dat zelfs de Heer de zonde gebruikt ten goede. In de zin van tot verheerlijking van hemzelf.
We slaan een golfstok en rechte slag.
Ben je golfer? Nou, maar inderdaad, dat is de terminologie. Dat zegt men dan ook, de Heer kan met een kromme stok een rechte slag maken. Nou, dat is het ook zo, maar daarom heeft hij geen kromme stokken gewild. Nou, enzovoorts. Of dacht u dat de Heer gewild had dat Judas hem verraden zou? Toch wordt het gebruikt. Had u gedacht dat God gewild had dat het Joodse volk ongelovig zou zijn? Hebben zij gestruikeld omdat ze vallen zouden? En had God er dus een bedoeling mee? Nee, hij gebruikte het ten goede. Je kunt nooit zeggen dat het Gods bedoeling was. Dat was namelijk zo, dat was niet het doel. Integendeel. Het doel van de wet was trouwens ook niet dat de bediening des doods zou zijn. Maar het wordt positief gebruikt. Bovendien, het is maar goed dat de dood er is. Dat er zoiets bestaat. Nou, dood er is. Dood is niks, dus het kan ook niet zijn. Maar goed, het is maar goed dat er zoiets als dood is. Want daardoor worden wij niet te min verlost van zonde. Want de Bijbel leert over de Satan dat hij zich bedient van het geweld des doods. En dat Satan degene is die het geweld des doods had. En de Bijbel zegt de laatste vijand die teniet gedaan zal worden is de dood. Niettemin wordt de dood door God gebruikt om de mens en daarmee en zelfs de schepping te verlossen van de macht en heerschappij van zonde en van de Satan zelf. Satan wordt verslagen straks door zijn eigen wapen. Of is al verslagen door zijn eigen wapen. En ik mag daarom lachen, ik vind het leuk. Maar je moet niet zeggen, God heeft dat zo bedoeld. Hij gebruikt het. Ten goede. En zo, dat is in het grote verband, maar dat is in het kleine verband van ons leven ook. Achteraf vaststellen dat dingen gebruikt zijn ten goede. En ik bedoel dus de verkeerde dingen, want anders heeft het geen zin om het te zeggen. Goede dingen worden niet gebruikt ten goede. Dat is onzin, hè. Kwade dingen worden gebruikt dan goed. En achteraf vaststellen, ook in ons eigen leven, ik hoop dat u dat kunt, dat de kwade dingen ten goede gebruikt zijn geworden, geef u het niet het recht om te zeggen dat God er dus een bedoeling mee had en dat hij het zo geleid heeft. Want dat is niet zo. Want daarmee zouden wij God de schuld geven van onze misstappen. Ik ken er zulke die de glashart volhouden. Daar heb ik geen weerwoord tegen, want ik het onttrekt zich in elke vorm van logica. Daar kan ik nooit tegenop. Maar er zijn er inderdaad die toegeven dat ze nu anders denken dan vroeger. Maar toen ze vroeger het anders zagen, zeg ik, nou toen zagen ze het verkeerd. Maar die mensen zeggen, nee, toen zag ik het ook goed, want ik moest het zo zien van de Heer, want die had er een bedoeling mee. Enzovoorts. Ik kan helaas geen voorbeelden geven, want dan moet ik uit de school klappen. En ze zelf bedenken, dat doe ik nog steeds niet. Maar zo is dat nou eenmaal. De fouten in ons leven waren onze fouten, ze waren fout. En de Heer had er geen bedoeling mee. Het had niet moeten gebeuren.
Bij kinderen bijvoorbeeld. Wat vaak gezegd als voor kinderen overlijden. Als jongeren omkomen in auto-ongelukken of zo. Van de Heer zal er wel een bepaalde bedoeling mee hebben.
Ja, dat is of volstrekt onbijbels. Of men hecht kennelijk een andere betekenis aan het woord bedoeling. Dat is dan de vluchtroute die ik nog kan bedenken. En dat komt voor. Mensen verstaan onder leiding ook wat anders dan ik eronder. Leiding versta ik onder iemand gaat vooraan en wijst de weg. Maar sommige mensen gebruiken dan ineens alsnog het woord leiding in de zin van ik loop een weg en iemand geeft mij een duw opzij. Dat is ook leiding. Of iemand, ik loop mijn weg en iemand achter me die drukt me stiekem zo alle kanten, dat noemen ze ook leiding. Nou, dat is geen leiding. Leiding wil zeggen vooraan gaan en vooraf de route bepalen. En een bedoeling hebben wil zeggen er is een doel. Van tevoren. Zie? Nou goed, het overlijden van mensen, kinderen zo, heeft nooit een bedoeling. Het is namelijk het tegenovergestelde ervan. Per definitie, dood kan namelijk nooit een doel zijn. Dood is namelijk de beëindiging van wat dan ook maar. En alles wat eindigt, alles wat breekt, is per definitie dood. Dat kan nooit een doel zijn, integendeel. Het is gewoon wartaal om het een doel te noemen. En de volgende punt is of de dood van de een een doel kan hebben voor de ander. Persoonlijk acht ik dat nog ergere wartaal, sorry. Maar het is ook niet zo en het is ook volstrekt onbijbels. Wat de Bijbel ons leert, maar dat schijnt verbazend onbekend te zijn. Wat de Bijbel ons leert is dat de gang van zaken in het leven van zowel gelovigen als ongelovigen in het algemeen gelijk is. En zelfs de wedervaart de onrechtvaardige als de rechtvaardige. Dat is de nette variant. Want, zei de prediker erbij, misschien was hij een beetje cynisch dan, maar vooruit. Realisme ligt altijd op de grens van cynisme. Hij zei, nou, ik heb ook wel eens de indruk van dat het de rechtvaardige slechter vergaat dan de onrechtvaardige. En daarna zegt hij, wat er ook gebeurt in ons leven, of wij winnen of verliezen, of wij de strijd winnen of verliezen, of wij de loopbaan lopen en winnen of verliezen, hij zegt, dat ligt er niet aan hoe goed je bent. Dat ligt aan tijd en toeval. Ik geloof in toeval, het staat in de Bijbel. Tijd en toeval, dat is wat in de schrift staat. Anders niet. Het punt is echter dat God tijd en toeval gebruiken zou ten goede voor degenen die hem liefhebben. Hij doet dat dan dus achteraf. En als het achteraf is, is het geen leiding. Nou, moeilijker is het niet. Als gelovigen overlijden, komt dat omdat ze een slechte gezondheid hadden op dat moment. Dat kun je toch rustig zo zeggen. En of men lang leeft of kort leeft, is het algemeen een kwestie van aanleg, erfelijke eigenschappen, tijd en omstandigheden. Of het heeft te maken met, als het om ongeluk gaat, heeft het te maken met gevaar kunnen zien of willen zien of niet. Oplettendheid of onoplettendheid, voorzichtigheid of roekeloosheid en dat soort dingen meer. Dat is de regel. En dus zit u nu te wachten op de uitzondering. Maar nou zijn we over tijd natuurlijk. Maar nu zit u te wachten op de uitzondering. Nou, de uitzondering is, maar dat is de uitzondering, dat is niet de regel. De uitzondering is dat de Heer bij gelegenheid zegt, ja, de tijd en toeval kan dat wel willen, maar ik had nog een ander plan. En dan grijpt hij in. Incidenteel, dat kan heel gerust. En dan nog is het de vraag hoe het in elkaar steekt. Dan zal ik nou eens een gek verhaal vertellen. Dus jaren terug reed ik hier op de weg, die weg van Ommen naar Zwolle, voorbij de Bron, die weg. Ik zal het ook nooit vergeten. Ik heb de schrik nog te pakken. En er komt recht op me af, op mijn weg, of komt een auto op me af rijden. In donker. Nou, wat doe je dan? De andere, zelf ook de verkeerde kiezen. Dat is link, want als die tegenligger in de gaten heeft dat hij verkeerd zit, doet hij hetzelfde, dan zit je nog op elkaar. Dus wat doe je? Die berming kon niet, er was geen berm of die was te smal of zo. Afwachten. En wat er gebeurt, op het laatste moment trekt mijn tegenligger, trekt zijn stuur om. En achteraf weet ik nog niet wat er gebeurt. Misschien was het een dronken vent. Ik bedoel, of een dronken dameszuster, neem me niet kwalijk. Maar dat kan ook. Ik weet niet wat het was. Maar ik weet wel, ik had het niet in de hand, kon niks meer doen. Moest maar overlaten aan wat er zou gebeuren. Nou, het liefst denk ik nu dat die man zat te slapen in zijn auto of zoiets. Of misschien dronken was, dat denk ik niet, want zo snel trek je dan niet je stuur om en corrigeer je. Maar in ieder geval, het liefst denk ik, was het tegenligger, die had het even niet in de gaten. En hij zag nog net op tijd mijn koplampen en dat denk ik het liefst. Maar aan de andere kant, je kunt ook denken, je kunt jezelf ook wijsmaken van ja, het was mijn tijd nog niet. En dus greep de Heer in. Welke tijd en waar staat dat in de Bijbel? Volgende vraag. Welke tijd en waar staat het in de Bijbel? Bovendien, misschien was het zijn tijd wel. Dan is het toch wat problematischer. Begrijp je het probleem? Dat weet je dus niet.
Maar je was er wat dankbaar voor, niet?
Precies. Dat was de eerste gedachte. Dat was de eerste gedachte. Later ga je erover nadenken, wat was dat nou? Want het kan natuurlijk ook, maar ik zeg niet dat ik dat geloof. Maar zeg ik wel dat ik geloof dat het kan dat de heer zelf ingegrepen heeft. Hij zei, ja, maar die kleine Aneveld, die had ik nog even nodig. Dat zou ik wel leuk vinden als het zo geweest is. Als het zo geweest zou zijn. Dus strelend voor het ego. Daarom gooi ik dat liefst meteen ook maar in de berm. Want ik weet het niet. Maar het kan wel. Dat hij zei, ja, maar dat gaat zomaar niet. Het kan zelfs zijn dat de duivel aan het stuur zat van die andere auto. Al was het ook via de man die de Wietman was. Dat kan ook. En als ik niet, als ik in een wat minder, hoe moet je dat nou zeggen? Als ik nou hier sprak voor een wat andere denominatie, als ik dat gewend was te doen, zou ik zeggen, de Heer heeft mij in de tijd op wonderbare wijze verlost. He? Een wonder gedaan, was geen ontkomen aan, niettemin heeft hij gered, enzovoort. Prachtverhaal, toch? Halleluja, prijs de Heer, enzovoort. Kan ook. En misschien was het ook wel zo, maar dat weet ik niet. Dat kun je namelijk nooit bewijzen, maar je moet dus niet redeneringen ophangen die volstrekt niet in de Bijbel te vinden zijn. Wat in de Bijbel wel te vinden is, dat de Heer redt uit allerlei omstandigheden, en in het bijzonder, neem maar de geschiedenis van de apostel Paulus zelf. Ik zei niet van Saulus van Tarsus, maar van de apostel Paulus. Lees die geschiedenis maar na. Hij zegt, de Heer heeft mij steeds verlost en hij zal mij verlossen. Maar hij zei het niet over tijd en toeval, maar hij zei het over omstandigheden waarin hij vervolgd werd door de tegenstander, waarin de duivel hem dwars zat. En daar maakte hij zich niet ongerust over. Hij zegt, de Heer heeft mij daar altijd uit verlost en hij zal het ook blijven doen. Maar dat is niet een kwestie van het normale leven of iets dergelijks. En het zegt zeker niet dat de Heer boven in de hemel zit te bepalen wie je nou eens hier van de aarde zal wegnemen. Dat is de meest verspreide gedachte. Dat God in de hemel zit te kijken van nou, wie zijn tijd het nou weer eens is. Enzovoorts. En dan wegneemt. En dat lees je helemaal in de Bijbel niet, toch?
Wat voor functie hebben de engelen daarin in die de dienst uitgezonden worden?
Deze om bij gelegenheid in te grijpen, inderdaad. Bij gelegenheid. Incident, zo het woord gebruiken, te bekwamer tijd, heet dat. Dat wil zeggen, er is niet sprake van een continue hulp en bemoeienis van Gods wegen. Het is absurd dat te denken, want dan kan je gewoon de Bijbel dicht doen. Dan zullen we wel zien hoe de Heer het leidt. En als hij hem ergens wil hebben, dan merk ik dat wel. Dat regelt hij dan wel. Heb ik helemaal geen Bijbel nodig. En als er staat, zij dan standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, kan ik wel wegnemen uit de Bijbel, want dan zeg je, nee, de Heer regelt dat wel voor mij. Want die heeft zijn plan bepaald, die weet of ik links of rechts af moet, en die zal me links of rechts afbrengen, enzovoort. Met andere woorden, als je zo redeneert, heb je als kind van God helemaal geen verantwoordelijkheid meer, en ben je zeker geen zoon Gods, maar het is nog de vraag of je je kind van God kunt noemen, dan. In ieder geval geen volwassenen. Dan zit boven iemand voor ons alles te regelen. Tot op het tijdstip van onze dood, en dat heeft hij dan ook bepaald. En u gelooft toch niet zelf dat de Heer daar in de hemel zegt, nou laten we die maar eens even een of andere kwaal geven, dan leeft hij nog een jaartje of twee, en dan is hij precies op de bestemde tijd is hij dood. Of bij mij. Dat geloof je toch niet echt? Nou, dat moet je ook niet doen alsof. Dat is namelijk niet zo. En net zo min als de Heer vanuit de hemel dodelijke ziekte zit uit te delen, net zo min houdt u zich bezig met veroorzaken van verkeersongelukken of andere ellende. Dat is namelijk niet zo. Die zegt natuurlijk alles uit 1 Korinthe 15. Hè? Indien wij alleen voor dit leven op Christus zijn hopende. Laten we even dat daarna weg. Lichamelijke opstanding wordt dan weggelaten. Dat is 1 Korinthe 15. Nou, spreek alleen over dit leven, zijn we de ellendigste van alle mensen. Hoezo zegeningen? Want dan zijn we der wereld gestorven, voelen ons hier niet thuis. Voelen ons niet thuis in een zondige wereld, enzovoort. En de Heer kijkt dan niet naar ons om. Want onze hoop is alleen in de toekomst. Wat dan? De ellendigste alle mensen, dus wat er overblijft. Maar nogmaals, of een mens hier, of een kind van God hier lang of kort leeft, of dat hij bepaalde ziekte krijgt of niet, of een ongeluk krijgt of niet, normaal gesproken is dan een kwestie van tijd en toeval. En heeft te maken met of onoplettendheid bij wijze van spreken, of juist oplettendheid, of erfelijke eigenschappen, of wat er maar wezen mag. Meer niet hoor. Het is gewoon de natuur. En verder bemoeit de Heer er zich niet mee. En op het moment dat, dat ook een kind van God, hè, wedergeboren mens, overlijdt, kun je rustig daarna zeggen, de Heer heeft tot zich genomen, zolang het maar niet betekent dat de Heer gezorgd heeft dat zo iemand overleed. Want dat was niet zo. Maar ik weet wel, als ik lichamelijk zou overlijden, neemt de Heer mij tot zich. Wat tamelijk overbodig is te zeggen, want dat had hij natuurlijk al lang gedaan. Ja, tuurlijk, dat is het resultaat van de zonde en niet van het werk des Heren aan ons. En als er staat, de Heren zal u behoeden van alle kwaad, of dat soort uitspraken meer, dan gaat het over het kwaad wat van de tegenstander op ons afgestuurd wordt, om ons te verhinderen om hem te dienen. Struikelblokken die ons op de weg gelegd worden, want wij kunnen struikelen inderdaad, dat komt van de vijand. En daar hebben we de overwinning op de duivel namelijk. Activiteiten van de duivel, en daar zijn die engelen voor bijvoorbeeld uit Hebreeën 1, die uitgezonden worden ten behoeve van wie? Van kinderen gods? Ten behoeve van degene die naar de hemel zullen gaan? Zelfs dat niet. Ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. En dat is waar Paulus het over had in Galaten 5 en waar Petrus het over heeft hier in 2 Petrus 1. Het gaat om de erfenis, om het loon. En daar waar wij de Heer dienen, kunnen we erop rekenen dat de Heer ons zal beschermen. Opdat wij die dienst kunnen vervullen. Mocht iemand proberen een spaak in het wiel te steken, zal ik maar zeggen, zoals de duivel, dan zal de Heer maatregelen treffen. Of hij zal zijn engelen uitzenden, of hoe dat dan maar heten mag. Hij zal ons hulp geven, te bekwamer tijd. Incidenteel, bij gelegenheid, enzovoorts. En dat kan ook best betekenen dat hij bij gelegenheid ons het leven redt, denk ik. Nee, dat is zeker, dat kan, maar dat weet je nooit. En andersom, ja, dat kan ik eigenlijk nou niet meer zeggen, maar andersom. Wat ik ook in de Bijbel lees, dat de Heer bij gelegenheid wel degelijk mensen wegneemt. Gelovigen wegneemt. In de zin van hen ziek maakt of hen doet sterven. Maar dat is niet omdat het zulke zondaren zijn, maar omdat ze het werk des Heren tegenstaan. Binnen de gemeente, dat is 1 Korinthe.
Maar ik kan nog geen kwaad hebben om de Heer te danken voor de zegeningen die je
meent. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Elke dag dat wij hier mogen ik zou het bijna weer verkeerd zeggen. Ik moet zeggen, elke dag dat wij de Heer mogen dienen in het vlees is genade. Toch? En als hij zou willen, als voor hem nodig was, dat wij hem langer zouden dienen, zou hij ons langer laten leven. Maar dat is niet de norm. De norm is dat wij alle dagen die ons overblijven in het vlees, zouden wandelen naar de wil van God. 1 Petrus 4 vers 2. En hoeveel dagen dat zijn, heeft er niks mee te maken. Nou ja, de variant erop is die van de penningske van de weduwe, weet je wel. Die rijke man die gooide wat in de collecte en de weduwe het penningske, namelijk al wat zij had, enzovoorts. Nee, waar het gewoon om gaat is al wat we hebben en hoeveel dat is, doet er niet toe. En of we nou een lang leven hebben in de dienst van de Heer, of een kort leven hebben in de dienst van de Heer, het gaat om dat heel ons leven, lang of kort, dat heel ons leven was trouw aan de Heer. Meer is het niet. En of we nou een groot vat zijn, of een klein vaatje, waar het om gaat, is dat het vat vol is met olie. Die kennen u toch ook nog, uit het Oude Testament? En vol is vol. En de Heer bepaalt niet de grootte van het vat. Want dat vat is de oude schepping. Wij hebben deze schat in aarden vaten. Komt uit de aarde aard. Het vat is zus of het vat is zo. Maakt niet uit. Waar het om gaat is dat het vat gevuld wordt met de schat of met de olie of met de wijn of met de water. Wat het maar wezen mag en als het maar vol is. Dat is waar het om gaat. Begrijp je? En of we nou lang of kort leven, heeft er echt helemaal niks mee van doen. En het is voor de Heer ook absoluut onbelangrijk. En als het goed is voor ons dus ook. Toch? Niettemin, want ik ben het volledig met u eens. Elke dag dat we de Heer mogen dienen, dat is toch geweldig? Of niet? Dat is toch het enige wat echt bevrediging geeft in ons leven als kinderen gods. Omdat het altijd van doen heeft met de toekomst, met de vervulling van de beloften gods enzovoorts. Maar ik heb dus nagevraagd aan Paulus en Paulus zei, nou als je het mij vraagt, hij zegt ik was liever maar alleen bij de Heer. Ontbonden te worden met Christus te zijn is mij verreweg het beste. Is mij verreweg het beste. En hij zegt, maar hier nog te blijven in het vlees is beter om uwentwil. Waarmee maar gezegd wil zijn dat beide aspecten geen rol spelen waar het om gaat is. Of de Heer zijn werk kan doen in onze levens. En moeilijker is het niet. Dat moet je toch even toelichten, want die vat ik zo nou niet.
Nou, Gods leiding is eigenlijk wat leiding van zijn woord.
In elk geval, ja, ja. Ja, absoluut in veruit de eerste plaats, ja. Dat is de algemene gang van zaken. Wij worden niet geacht ons over te geven in de eerste plaats aan de leiding van de geest of iets dergelijks. Dan ben je hier trouwens bij de verkeerde denominatie verzeild geraakt. Wij worden geacht ons over te geven aan het woord Gods en ons daardoor te laten leiden. Dat is onze verantwoordelijkheid om navolgers van dat woord te zijn. Ja, je kunt het woord doorgeven natuurlijk, dat is prima. Maar wat het ook is, wij onderwerpen ons aan het woord Gods. Dat is onze verantwoordelijkheid. En waar wij dat doen, onder andere waar we ons onderwerpen aan deze dingen met betrekking tot onze praktische dienst aan hem, waar we het vanavond dus ook over gehad hebben. Want daar zal de Heer vanuit de onzienlijke wereld, vanuit de hemel dus, inderdaad toezicht houden en ons inderdaad voor struikelen bewaren, de engelen uitzenden enzovoorts. En ons dus ons hulp geven te bekwame tijd. Maar niettemin, de verantwoordelijkheid ligt volstrekt bij ons. En dat zal ons ook bewust zijn. Want een passieve houding aan te nemen, zo van nou de Heer ziet maar en we kijken wel en laat maar gaan. Dat is helemaal niet zo. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij volwassenen zouden zijn. Volwassen mensen nemen zelf hun beslissingen, maken zelf hun keuze en dragen daar de verantwoordelijkheid voor. Dat is wat we zouden doen. Nou goed, daar moet ik het bij laten. Het is maar goed dat de klok doorloopt, want dit onderwerp, broeders en zusters, er komt nooit een eind aan. We zullen danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord en het leven wat we daarin vinden. We danken u dat we door dit woord zijn wedergeboren tot een levende hoop. En dat u door het woord ook uzelf aan ons, ook als uw kinderen, bekend wil maken. We danken u dat het woord ons spreekt over de toekomst en over de dingen waartoe wij geroepen zijn. We danken u ook dan dat we ons aan het woord mogen en kunnen onderwerpen, dat ditzelfde woord ons ook de kracht geeft om u te dienen in de praktijk van ons leven. Wij danken u, Vader, vervolgens ook dat wij niet hoeven te zien op onze eigen vermogens of onvermogens, maar in tegendeel mogen weten dat uw genade voor ons genoeg is. In de wetenschap dat uw kracht in zwakheid en in het bijzonder in onze zwakheid volbracht zal worden. Wij danken u dat we uw belofte hebben dat u alle dingen zult doen medewerken ten goede wanneer wij u dienen. Wij danken u daarom dat we mogen weten dat waar wij u niet verloochenen in de praktijk van onze wandel, dat u ook ons niet zult verloochenen. We danken u dan dat we aan uw hand door het leven mogen gaan, met blik gericht op de toekomst en ons uitstrekkende op hetgeen voor is. Want we danken u, Vader, dat u ons verlost hebt van ons verleden en ons in plaats daarvan een geweldige toekomst hebt beloofd. We danken u dan dat wij in die wetenschap, in dat bewustzijn mogen wandelen, onze loopbaan mogen lopen en ons mogen uitstrekken naar het doel wat u ons gesteld hebt. We danken u dan voor deze hemelse roeping en bevelen ons bij u aan, op grond van uw woord, op grond van uw genade en op grond van uw belofte. Amen.